Welkom bij de dag dat alles anders werd. Een podcast waarin ik, Erik Cuperus, in gesprek ga met mensen over die ene dag waarop, achteraf gezien, alles anders werd. Vandaag is mijn gast Juriaan Otto. Hij is getrouwd met Sandra uit Barcelona. Ze hebben twee zonen uit 2007 en 2012, dus toen 7 en 2 jaar oud. Hij woont toen en nu in Utrecht en was op dat moment in 2014 alweer een paar jaar ZZP'er in het sociale domein. Hij is de oprichter van de buurtwerkkamers. In 2014 actief in Amsterdam-Zuidoost en sinds de oprichting in 2015 van de gelijknamige coöperatie ook in Utrecht en Eindhoven. Het leven was prima tot die 1 januari van 2014. Zijn relatie was goed, hij had mooi werk, zonder baas, een fijne woning, topgozertjes thuis, veel familie en vrienden, genoeg geld om goed van te leven, kortom, fijn en zinvol. West-Afrika werd getroffen door de grootste ebola-uitbraak in de geschiedenis. Malaysia Airlines vlucht MH370 verdween met 239 mensen aan boord. Duitsland wint het WK voetbal en de Ice Bucket Challenge verovert het internet. Pitbull en Keisha staan op nummer 1 van de top 40 met het nummer Timber. En toen werd het 1 januari 2014, de dag dat alles anders werd. Ja, dat is dan altijd de intro. Wat werd er anders op die dag?
Wat er anders werd, is dat ik erachter kwam, dat zou iets later blijken, dat ik niet meer goed zie. En dat gebeurde op 1 januari. We kwamen thuis terug van oud en nieuw met mijn ouders. En ik zat met de kinderen en mijn vrouw in de auto. En ik reed, toen had mijn vrouw volgens mij net een rijbewijs, maar ik reed altijd. Ik vond en vind rijden heel erg fijn. Ja. En ik wilde van baan verwisselen vlak bij Utrecht. En toen begon mevrouw echt een beetje te schreeuwen van... Wat doe je nou? Stop! En ik stuurde terug. En toen was daar een auto. Dus die had ik bijna vol geramd. Hmm. En ik was helemaal verbijsterd. Ik zei van, hè? Waar komt die auto nou vandaan? En over gehad. En toen zei ze, hij heeft gisteren natuurlijk laat geworden en gedronken. En je bent vast moe. Ja. Dat weet iedereen wel eens. Ja. Maar ik wist van binnen al, dit is niet goed.
Ja. Intuïtief voelde je aan van, dit is meer dan dat ik het even niet zag.
Ja, dat voelde ik heel sterk. Ja. Maar goed, dan nog gaat je hoofd natuurlijk allerlei scenario's uitschrijven. En dat wat je niet wilt weten, daar kom je niet als eerste bij. Dus dat duurde wel even een poos.
Ja, je zoekt voor de hand liggende oplossingen, toch?
Ja, of in ieder geval voor de hand liggende verklaringen. Of eigenlijk verklaringen die recht doen aan wat jij het liefste wil. Hmm. En niet wat je niet wil. Nee. En wat ik niet wilde, en nog steeds niet wil, is mijn zicht kwijtraken.
Nee. Ik probeer me ook gelijk te verplaatsen in dat moment. Ik kan me ook voorstellen dat je inderdaad gewoon allerlei andere opties gaat overwegen. Die je vrouw al aandroeg bijvoorbeeld.
Ja, zeker. En eigenlijk de enige voor de hand liggende was, je bent moe en je hebt even een soort van blackoutje. Dat kan, dat gebeurt, dat hoor je wel vaker. Hè? Mensen die een blackout hebben of die ineens, weet ik veel, oversteken en niet in de gaten hebben. Ja. Maar daar had ik mezelf nog nooit op betrapt. Dus die moest ik eigenlijk heel snel gevoelsmatig wegduwen. Maar goed, rationeel ga je van alles doen. Ja. Ik weet wel dat daarna gebeurde het nog een paar keer. In die week die erop volgde en de weken die erop volgden. Ja. Zag ik mijn zoon niet zitten van 2. En ik stak een keertje over.
Je zat gewoon op de bank?
Je zat op de bank en ik was thuis en mijn vrouw was er niet. En hij zat televisie te kijken en ik zat aan de keukentafel en hij zei papa. En ik keek de kamer in en die kamer zag ik gewoon. Ja. Waar zit hij nou? En toen, daar zit hij op aan de linkerkant van de bank. Ik dacht, hoe kan ik mijn eigen zoon nou niet zien?
Wat gek. Het is ook een stukje van het beeld wat je dan kwijt bent.
Ja. En dat is wat ook uiteindelijk bleek, dus dat het geval is. Dat er steeds meer happen uit mijn zicht verdwijnen. Dat gebeurde dus steeds vaker in korte tijd. Dus kennelijk maakte die aandoening die ik later bleek te hebben, die maakte gewoon ineens stappen. Dat is natuurlijk bij progressieve aandoening is dat zo.
Was het niet zo dat je voor dat eerste moment op 1 januari dat het al eens eerder was voorgekomen? Was dat echt de eerste keer? Was het de eerste keer dat het je opviel?
Het was de eerste keer dat ik het registreerde als iets dat niet goed is.
Uitzonderlijk.
Dus ik heb het wel al veel langer, had ik het. Maar dat zijn dan incidenten waarvan je denkt, het zal wel dus met z'n allen op een mooie boot in Indonesië en iedereen ziet dolfijnen springen. Kijk, dolfijnen. Dolfijnen daar. Iedereen helemaal met open mond. Waar? Daar. Oh, nu zijn ze weg.
Oh, ja.
Vliegtuig in de lucht. Kijk daar, dat vliegtuig. Nou, ik zie hem niet. De shuttle van met badmintonnen. Dat ik na 15 jaar badmintonnen weer eens met iemand ging badmintonnen. En die shuttle, die ging dan door de lucht in die hal. En die zag ik ineens niet meer. En ineens kwam die weer in mijn blikveld. En dan dacht ik, ah, oh, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met,
ouder worden,
met het kunstlicht.
Ja, ja.
Nee, want toen was ik 28.
Oh.
dus ouderdom.
Ik heb sinds kort een leesbril. Dus
ik heb er een stuk of 4. Nee, ik ben nu 51. Nu niet durf ik het mezelf toe te staan om mezelf. Ja. Mijn zoon zei laatst, nou, je bent nog net geen boomer, want je werkt nog. Ja. Nou, dat is dan heel fijn om te horen.
Goed om te horen.
Anders was ik al een boomer geweest. Ja, ja. Dan dat kunstlicht, dan viel die shuttle weg. En ik weet wel dat ik vlak voordat dat gebeurde, wel eens af en toe, dan las ik voor. En dan, de jongste wilde dan een dino-boek. En dat ik wel naar die plaatjes zat te kijken. En dat ik dacht, hè? Nou, dat is een dino met een hele grote staart. Maar die staart zie ik niet. Ineens zie ik hem wel weer. Maar je hoofd gaat daar helemaal niet naartoe, naar het scenario dat je misschien iets hebt. Dat je een ziekte hebt. Nee, dat heeft mij heel lang geduurd.
Ja. Ja, het wordt ook je eigen realiteit of zo. Toch? Ik bedoel, je bent er dan langzaam ook aan het wennen, blijkbaar.
Ja, dus die dingen die uitvallen, die neem je eigenlijk mee. En die verweef je eigenlijk in je leven.
Ja.
Dat heb ik gedaan een hele poos. Totdat, bijna ongeluk plaats had.
Ja.
En dan wordt het zo groot dat je dat niet weg kunt drukken. Kijk, als je oversteekt en er komt ineens een fietser uit het niets, dan kun je nog denken, ja, maar goed, die zat misschien achter een lantaarnpaal of die, weet ik veel, die kwam net de hoek om.
Ja. Als het een auto wordt, wordt dat ingewikkelder.
Ja, een hele grote, volle auto, zeker. Ja. En later, want in het begin ging ik naar een streekziekenhuis, of tenminste, zo noemen ze dat. Hè. Je hebt de universitaire centra en dan de streekziekenhuizen. Dus ik ging naar het Diakonesse ziekenhuis in Utrecht. En daar zagen ze niks raars aan mijn netvlies. Ik weet wel nog dat die oogarts zei, ja, ik zie hier en daar wat pigmentvorming aan de randen van je netvlies. Nou, achteraf is dat echt een hele grote rode vlag. Maar goed, misschien dat zo'n oogarts in een perifere ziekenhuis dat wat minder scherp heeft. Dus die zei op een gegeven moment, ja.
Dat is best een grappige opmerking.
Perifere. Of,
nee, scherp.
Ja, dat, oh, nee,
dat,
maar,
dat hij het niet scherp zag voor
een
oogarts.
Onze taal zit vol met verwijzingen naar het zicht.
Ja.
Toevallig, ik ben dan nu lid van de oogvereniging en kreeg vorige week een brief. En daar stond letterlijk in, nou, en dan zullen we wel zien waar we naartoe gaan.
Ja.
Mensen met allemaal blinden en slechtzienden.
Ja.
Dus mensen zien helemaal niet waar ze naartoe gaan. Maar dat zit zo in onze taal.
Ja, ja, ja.
Maar ik weet wel dat die oogarts toen zei, ik zie toch niks raar zijn, netvlies. Ja, dan, ja, dan, misschien is, ja, dan moeten we toch even in je hoofd kijken.
Hmm.
In mijn hoofd. Ja, ja, nou ja, er kan natuurlijk ook iets zitten wat tussen de oogzenuw en de hersenen in zit bijvoorbeeld. Waardoor de signalen van de oogzenuw niet doorgegeven worden. Wat dan? Doktoren zijn nooit zo, laten we zeggen, expliciet in dingen die ze mogelijk veronderstellen. Maar goed, het had een tumor kunnen zijn.
Ja.
Dus toen moest ik ook nog onder een scan. En dat duurt dan 2 weken. En dan, dus, maar je zit wel 2 weken te denken van, wat gaat mij nou gebeuren? Ik heb toch niet een tumor in mijn hoofd?
Het lijken me 2 behoorlijk pittige weken dan ook.
Ja. Nou ja, gelukkig zei die oogarts, ik acht de kans niet zo groot. Maar nou ja, gezien het feit dat ik niks aan je netvlies zie. Ja, daarna ben ik doorgegaan naar het UMC en daar zagen ze al vrij snel, hadden ze wel in de gaten van, ja, maar je netvlies is gewoon stuk aan het gaan. Dat ziet er niet goed uit.
Mm.
Dus die andere datum die ik had kunnen invullen was 7 april.
Ja, toen de diagnose gesteld.
Ja, toen ben ik met mevrouw naar het ziekenhuis gegaan en toen hadden we een arts en die zei, nou, we hebben nu de metingen gedaan, de gezichtsveldsonderzoeken. Ja, we weten nog niet precies welk defect het is, welk gendefect, maar je mag ervan uitgaan dat dit een genetische progressieve oogaandoening is. En dat was op 7 april 2014.
Hmm. En werd er ook al een beetje verteld of voorspeld hoe het dan verder zou gaan op dat moment?
Nou, dat vond ik eigenlijk wel, achteraf gezien vind ik dat best wel vervelend. Ik weet dat deze arts, hij zal het niet verkeerd bedoeld hebben, maar hij zei, ik viel natuurlijk stil. En volgens mij moest ik ook huilen of ik schoot vol. En toen bleef hij zo'n beetje stil. Toen zei hij, bij de balie, daar hebben ze wel folders. Dus ja, misschien kun je daar dan van de overeniging bijvoorbeeld of Party Mayors, of dan moet je maar even kijken of je daar iets mee kunt. Dus deze man had in zijn opleiding kennelijk niet het stukje empathie meegekregen.
De module empathie stond uit.
Daar hoor je nu wel over dat het steeds vaker gebeurt. Hè? Dat jonge geneeskundestudenten daar echt, dat is echt een module geworden van joh, verhoud je een beetje tot je patiënt. Ja. Die krijgt niet nogal wat te horen. En ik weet ook, ik ben heel veel zelf gaan googlen en heel veel onderzoek gaan doen. En ik was al snel een soort van deskundige. Dus ik kon ook artsen wel vertellen van, maar daar doen ze dit. En daar zijn ze met dat bezig, genetisch onderzoek hier. En die artsen zijn natuurlijk heel druk, vooral met genezen. Ja. Dus ik heb wel gemerkt dat zodra zij erachter kwamen dat mijn aandoening progressief is en niet te genezen. Want aan een netvlies kun je niets doen. Anders dan gentherapie of stamceltherapie. Maar goed, dat staat nog steeds relatief gezien in de kinderschoenen. Toen helemaal. Dan vervliegt eigenlijk hun interesse in je. Ja, het is best akelig om te ervaren.
Ja, ja, ik moest gelijk. Ik weet niet, goed, het gaat in deze podcast natuurlijk ook wel eens vaker over ziektes en mensen die ernstige ziektes overkomt en zo. En de conclusie is eigenlijk elke keer dat in de medische wetenschap er wordt gevochten tegen aandoeningen. En dat er niet per se wordt gekeken naar de mens als item, maar er wordt in jouw geval door een oogarts alleen maar naar je netvlies gekeken.
Ja.
En de rest, ja, dat zit er toevallig aan vast. Het zijn ook nog specialisten. Dus
ja,
ik denk dat je wat je daar zegt, dat gewoon helemaal klopt. Dat op het moment dat hij niks meer kan doen, ja, dan is zijn werk ook echt gedaan. Dan moet je bijna een psycholoog of zo, als je er last van hebt. Want dat is iemand die met dat stukje bezig is.
Ja, ja, en het kromme is dat ik ben ook naar een psycholoog gegaan. En daar moest echt nog een draai aan worden gegeven door haar. Het was een blinde psychologe. Was achteraf helemaal niet zo slim, want zij kon zich niet goed verhouden tot mijn leven, want ze was blind geboren. Dus ja, die
cynisch.
Vond mij soms een beetje, had ik de indruk, een zeur.
Ja, wat zei ik je nou? Je hebt het nog gezien.
Ja, dat zei ze niet met zoveel woorden, maar was overigens wel een hele mooie spiegel die ze me voorhield. Maar ik weet wel nog dat de huisarts zei, moet je even over nadenken, want je moet het zelf betalen. Ik zei, hoezo? Dit is toch best wel heftig? Ja, maar dit is een aanpassingsstoornis. Dus als jij blind wordt of een andere aandoening hebt, je kunt allerlei ziektes krijgen, nou, jij zegt het net al, dan hoort dat erbij. Dus toen moest ik nog een draai geven dat ik ook wel last had van existentiële vragen en af en toe vastliep in mijn eigen, laten we zeggen, zielenroerselen.
Maar dat alleen al, het feit dat dan kan, bewijst ook alweer dat het systeem echt stuk is.
Ja.
Er wordt iets verzonnen om je uiteindelijk bij een psycholoog te krijgen en dat je het dan niet zelf hoeft te betalen.
Ja. Ja, dat systeem daar, ik heb daar met vrienden in de coronatijd heel veel gesprekken over gehad. Ik ben wel iets gaan nuanceren in de loop van die coronajaren. Maar ja, dat systeem behoeft in ieder geval, denk ik, serieuze reflectie. Maar ook wel, denk ik, reparatie.
Mm.
En niet alleen op het gebied van gezondheidszorg.
Nee.
Maar ik denk wel in de bredere zin. Van inderdaad wat je zegt, hoe ga je met mensen om? En achter al het beleid dat je maakt en achter alle, laten we zeggen, je richtingen die je met elkaar inslaat, daar moet je volgens mij altijd de vraag stellen, wat doet dat met de mensen waar je het over hebt? Mm. En dat is van toeslagaffaire tot wat er in coronatijd gebeurde of niet gebeurde. En wat er nu dus ook gebeurt met die hele energiesector en die inflatie.
Mm.
Daar ben ik me altijd wel van bewust geweest. En misschien hebben mijn ogen dat proces ook wel versterkt.
Je zou kunnen zeggen dat het je ogen heeft geopend.
Zo zou je dat wel kunnen zeggen, dat het mijn ogen heeft geopend.
Ja.
Maar misschien ook wel wat registertjes in mezelf.
Ja.
Ik was best wel rationeel en cognitief bezig altijd, nog wel. Ja. Ik ben ook daar wel sterk in, kan goed lezen, kan goed schrijven, kan goed praten. Maar als je dat te veel met elkaar doet, en dan wordt het toch een beetje Rutteriaans, mm-hmm. of hoe moet je dat noemen. Die is er ook zo goed in. Maar we zijn natuurlijk met z'n allen primair gevoelsmensen.
Ja.
Primair zijn we dat.
Ja, en over dat systeem van al die gevoelsmensen. Er is volgens mij geen systeem ontworpen. Dat is gewoon ontstaan. En er ontstaan dan ook fouten in systemen. En op een bepaald moment, juist vanuit intentie, omdat het systeem wel met de goede intentie is ontwikkeld, wordt het heel moeilijk om er heel hard tegen in te gaan. Je zou wellicht op sommige plekken helemaal opnieuw moeten beginnen. Maar dan weten we niet zo goed hoe dan. En een systeem heeft altijd mechanismes ontwikkeld om zichzelf in stand te houden. En dat is ook wel
Ja, dat is heel menselijk. Dat zie ik ook wel. Kijk, ik heb zelf vanuit mijn werk veel met het UWV te maken en met de gemeente te maken. Mm-hmm. En daarin zie je hoe veelal ambtenaren het gemeentelijk apparaat, zonder dat ze het zelf in de gaten hebben, altijd aansturen op behouden.
Angst.
Ja, en dat kan vanuit gemak zijn, maar dat kan ook vanuit angst zijn. En dat kan vanuit angst. Ja, die angst kan ook veroorzaakt worden van ja, maar ik word erop afgerekend. Hè? Dus we hebben ook een afrekencultuur waarin de media heel heigerig op alles springen. Mm. Kijk maar naar Op1 of naar Jinek, waar ik dus niet meer naar kijk. Nee. En daar worden altijd de tegenpolen worden daar neergezet. Ja. Dus we hebben hier, nou, met corona was dat heel mooi. Hè? We hadden dan de wappies aan de ene kant, zoals ze werden genoemd. En aan de andere kant werden dan de hele bange mensen gezet. Ja. En maar 80% van de Nederlanders zat daar ergens dus in.
Ja.
Die hadden zoiets van, ja, ik snap dan de mensen die heel erg tegen de maatregelen zijn. Die begrijp ik soms wel. En ik snap ook wel mensen die heel erg bang zijn. Want ik ben ook wel eens gehecht aan mijn vrijheid. En ik ben ook wel eens heel erg bang.
Ja.
En met name dat tegen elkaar uitspelen zorgt er wel voor dat we op allerlei gebieden, denk ik, dus niet meer bewegen in de richting van wat nodig zou zijn. En soms is dat inderdaad, misschien niet eens het afbreken van het systeem, maar het gewoon herijken ervan.
Ja.
Ik denk dat een goed voorbeeld is, dat lees je ook wel, de toeslagen die we hebben opgetuigd, het hele systeem.
Ja.
Wat ervoor zorgt dat je de armoedeval hebt. En ik heb daar zelf veel mee te maken vanuit mijn werk. Dus ik ken veel mensen die daadwerkelijk in de armoedeval terechtkomen als ze dus bij ons komen werken vanuit de bijstand of elders. Ja, we krijgen dat bijna niet meer ontmanteld. En dus als je zou zeggen, we stoppen met alle toeslagen. Dus huurtoeslag, zorgtoeslag, langdurigheidstoeslag. Ik weet niet of die nog zo heet. Maar als je dat doet, dan dondert het hele systeem in elkaar. En moet je dus iets nieuws bouwen. Ja. Maar die ruimte, die gunnen we onszelf niet.
Nee.
Daar zijn te veel mensen afhankelijk van.
Basisinkomen is best een slimme en simpele oplossing.
Een vorm van basisinkomen. Daar
we gaan heel even terug naar jouw verhaal, want ik vind het super. We komen hier geuit. Ik merk ook hoe jouw brein werkt. Het lijkt heel erg op dat van mij. Dus we kunnen binnen no time lossen wij met z'n tweeën even alle de wereldproblematiek.
Zeker, en dan de rest nog.
Ja, maar we hadden het over een man die ineens hoort dat hij zijn zicht kwijt gaat raken. Wat was de voorspelling? Of wat was het? Want je komt hier nog binnen en je ziet nog iets. Ik merk ook wel aan je. Vorige keer toen ik je heel kort even sprak, toen had ik het niet door. Ik las voor de luisteraar, ik stuur dan een formulier met waar gaat het eigenlijk over? En verder is het gesprek vrij onvoorbereid. En toen ik wist dat je inderdaad dat je zicht achteruit gaat of gaat. Dan merk ik het aan je. Maar toen merkte ik het eigenlijk niet. Dus je kunt je nu nog behoorlijk goed redden.
Ja, nou ja, ik kijk jou nu aan en ik zie één oog. En de rest van het gezicht is weg. En ik zie nog, en dan zie ik je armen die je over elkaar hebt geslagen.
Ja, ja.
En ik zie de rest van de ruimte deels.
Dus het is echt vlekkerig wat je ziet of zo?
Ja, het is gefragmenteerd. En dus als ik naar iemand kijk, zie ik eigenlijk maar een oog. En hier is het redelijk licht, maar er zijn ook plekken waar het donker is en dan zie ik niks. En dan zie ik wel iemand zitten aan een tafeltje. Maar voor de rest, dan kijk ik maar daar naartoe waarvan ik denk dat het gezicht zit.
Ja, ja.
En dat is makkelijk te doen, dus. En dat vond ik in het begin heel akelig. Maar mensen zien dat niet aan me. Dus dat is.
Mensen zijn ook vooral met zichzelf bezig.
Ja, en sommige mensen vergeten het ook.
Ja.
Dus laatst liet iemand mij een foto zien. En die zei, kijk. En die stond ergens in een blad. En dus die hield het voor mijn ogen.
Ja.
En ik zei, ja, ik zie het niet. Ja, ik hou het hier voor je. Ik zeg, lieverd, ik zie het niet. Ik heb een oogziekte. We kennen elkaar 6 jaar.
Ja.
Dus dat maakt het best lastig. En dat is ergens lastig, maar ergens ook fijn. Want ik hou er helemaal niet van om mensen te labelen. En al helemaal niet mezelf als kwetsbaar.
Nee.
En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb er best wel eens moeite mee, hoor. Het is een progressieve aandoening en dat centrale zicht gaat uiteindelijk verdwijnen.
Ja.
De prognoses die ik kreeg, die waren nog veel heftiger. Dus ik heb wel een zware tijd gehad. En dat heb ik ook wel jammer gevonden, dat oogartsen krijgen normaal gesproken mensen die het op een jongere leeftijd krijgen. En dan is het verloop gaat dan sneller. En in mijn geval was ik 1 of 42. En hoe ouder je wordt en je krijgt een progressieve aandoening, in de regel is het dan dat het verloop dan minder heftig is. Mm. Dus tegen mij, maar die nuance brachten ze niet aan. Dus ik heb dan een paar keer doorgevraagd. En dan zeiden ze, nou ja, je moet er toch rekening mee houden dat je toch wel over 10, 15 jaar, 20 jaar echt wel blind bent. Blind.
Ja.
En dat gaat helemaal niet gebeuren. Want ik zal altijd perifere zicht hebben, lichtinval, contouren. Zo snel zal het in mijn geval niet gaan. Dus ik had veel liever artsen gehad die dat hadden verteld. Ja. Maar die artsen, wat ik al zei, die zijn heel erg curatief bezig.
Ja.
Dus hun interesse die vervliegt op het moment dat ze je niet kunnen beter maken.
Ja.
Dus
dit is zo. Ja, het woord is stom. Want het is gewoon echt heel stom. Ik had in de podcast ook Niek van de Adel, die een dwarslesie heeft, een hoge dwarslesie. Maar die zegt ook, ja, er is wel gevoel op bepaalde punten. En weet je, het feit dat er dan gewoon gezegd wordt, je hebt het, punt. Mm-hmm. Dat gooit zo'n deur dicht. En dat klinkt hier ook een beetje. Want als ik jou nu hoor, dan denk ik, nou ja, oké. Ik wil niet ruilen. Maar er kan gelukkig nog heel veel.
Ja.
En in die zin is die psycholoog misschien ook nog wel een beetje. Heeft hij ook nog een beetje. Die kwam niet voor niks op je pad.
Nee, zeker niet. Nee, daar ben ik ook bijna 3 jaar geweest. Hè. In het begin iedere week, toen iedere 2 weken, toen iedere maand, toen iedere 2 maanden. En toen op een gegeven moment kon ik daarmee stoppen. Ik heb me daarbij neergelegd. Ik zie ook dat natuurlijk andere mensen gebeurt. Die in de medische wetenschap terechtkomen of in de medische wereld terechtkomen. Ik weet ook niet of we dat heel snel gaan veranderen. Ik zei het net al, in de coronatijd bleek ook alles curatief.
Ja. We willen controle.
We willen controle en we willen het idee hebben dat wat we kunnen fixen en repareren, dat fixen we. Dus precies. Als er ergens een dam doorbreekt of het is een aardbeving, ken ik Christchurch in Nieuw-Zeeland, dat wordt opgebouwd. Ja. De hele stad wordt gewoon in 5 tot 10 jaar wordt die helemaal opgebouwd. Ja. Dat kunnen we. Maar dat ligt dan heel dicht bij ons, omdat het een ongeluk is of iets heel groots waar je de schouders onder zet.
Ja.
Ik moet zeggen, dat heb ik wel redelijk snel naast me neergelegd, hoor. Op een gegeven moment merkte ik, oké, dit is het verloop dat zich in mijn ogen voltrekt. Het is dus wel progressief, dus ik kan steeds minder. Dus ik ben hier ook naartoe gekomen met de trein en lopend, waar ik een paar jaar geleden nog de auto kon pakken.
Ja.
Omdat ik op mijn perifere zicht, dus het zicht buiten het centrale deel, dat kan ik gebruiken door over te steken, door in te halen, door van baan te verwisselen. Mm-hmm. En dan kijk ik ergens overheen en dan zie ik het ook. Maar dat wordt ook minder en het contrast wordt minder nu en de scherpte wordt minder. Dus ik ga nu al richting speciale software. En ik zit op het randje, dus ik koop nu nog boeken en die gaan dan onder een grote lamp. Lig ik bijvoorbeeld in bed en dan heb ik 2 van die grote lampen erboven. En dan heb ik, ik heb iets van 6 leesbrillen voor meerdere afstanden. En dan zeggen mensen zoals, ja, ga dan luisteren. Dus ik ga wel luisteren als het echt moet.
Je wilde net heel kort even voor kennismakingsgesprekken. Toen zei je dat je podcast op 1,5 luistert.
Ja.
Dus denk ik, je bent ook nogal gehaat. Luisteren gaat langzamer dan lezen, denk ik, of niet?
Ja, als je op 1,5 snelheid zet, dan haal je dat wel in. Ja, ja. En soms zelfs op 1,8.
Ja. We kunnen ook heel snel gaan praten.
Dat zouden we kunnen doen. Nee, ik zit hier in alle rust. En kijk, het is nu 9 jaar geleden. En ik heb me er ontzettend tegen verzet in het begin. Dus heel veel gegoogeld. En ik ben naar Denemarken gegaan om daar aan acupunctuur te doen. Ik ben geprobeerd om me onder hypnose te laten brengen. Dat lukte voor geen meter. Ik ben naar een haptotherapeut geweest. Heel veel gesprekken gevoerd. En ja, ik ben wel redelijk koppig gewezen. Dus dat heeft zijn goede kanten, waardoor ik denk ik wel veel bereik soms.
Ja.
Dat is ook wel een rode draad in mijn leven, dat als ik iets wil, dan doe ik het. Ja. Dan moet het ook lukken. Maar dat heeft ook een keerzijde. En dat is dat ik me slecht verhoud tot dingen die ik niet kan sturen en me die toch heel vervelend zijn. Ja. Dan heb ik gelukkig een hele lieve vrouw die dat dan wel weer kan. Maar goed, dat zal ook de balans zijn die je in je leven uiteindelijk vindt en zoekt. En dat komt op je pad.
Klinkt ook als een ruilproces.
Ja, ja.
Eerst ga je in de ontkenningsfase, dan ga je vechten. En vervolgens is er niks anders te doen dan te accepteren.
Ja, ja, exact. En ik eigenlijk pas sinds kort in de fase dat ik denk, oké, het is oké. Ik ga het nog niet omarmen. Ik ben mensen tegengekomen, ook via de oogvereniging. En ik heb daar wat vrijwilligerswerk voor gedaan.
Mm-hmm.
In het begin ook. Dat was dan ook zo'n copingsmechanisme om dan dan daar maar naartoe te gaan en te kijken of ik me nuttig kon maken. Daar heb ik mensen gezien die bijna lachend hun lot aanvaarden en met een stok, weet ik veel, een berg oplopen.
Mm-hmm.
Ik weet niet of dat in me zit.
Nee, maar ik hoor wel een andere ondertoon. Dat komt ook een beetje doordat we net voordat we gingen opnemen het heel even hadden over dat de spirituele kant. Je geeft eigenlijk heel duidelijk aan, ik ben een hartstikke rationeel mannetje. Maar dan heb je het ineens over acupunctuur. Dat vind ik niet zo heel erg passen bij een super rationele persoon. Of hapto, die noemde hij ook. Dus je bent wel buiten de rationele kant gaan zoeken. En daar heb je volgens mij ook wel wat gevonden.
Ja, dat is wel grappig. Want ik ben ergens ook heel gevoelig. Maar ik ben altijd wel gevoelig geweest voor hele slimme mensen die dan... Ja, met heel veel aplomb kunnen zeggen, nee, maar daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. En dat zal wel zus liggen of wel zo liggen. En dan was ik geneigd te denken, oh ja, maar die mensen zijn zo slim. En ik ben er nu in de loop van de jaren achtergekomen dat juist mensen die veel meer op een gevoel varen, het misschien wel eens bij het juiste eind kunnen hebben. Dus juist in de, laat ik zeggen, meer mystieke benadering. En ik heb in het verleden, de laatste 20 jaar, 2 keer een soort van mystieke ervaring gehad. Die ik toen wel heb geregistreerd en heb ik het ook over gehad. Maar die heb ik misschien toch meer aan het toeval weten toe te schrijven dan ik nu zou doen. En met name de laatste maanden luister ik heel veel podcasts. En ik kwam bijvoorbeeld uit bij een wetenschappelijke podcast van de NRC. En dat is de krant die ik lees. Mm-hmm. En daar kwam een Bernardo Klaustrup naar voren. Dat is een Braziliaanse natuurkundige.
Ja, noem hem maar even, want ik heb hem ook gehoord. Ik vind het echt een goede luistertip. Als je deze afgeluisterd hebt, lieve luisteraar, moet je die even luisteren. Dat is van Wouter van Noord, volgens mij. Nou, maakt niet uit. Maar noem hem even.
Nou, ik heb hem bij meerdere gehoord. Ja. Bij de Ongelovige podcast werd hij geïnterviewd. Ja. Dus daar kan je gewoon op Spotify intypen. Maar ook de NRC. En daar was een artikel over.
Future Affairs. Ja, ik zat nog even te broeden. Zo heet die podcast.
Oké.
Het is echt een tip.
Ja, die ga ik dan denk ik ook nog luisteren. Ja. In ieder geval, zijn naam bleef meteen hangen. En hij is een natuurkundige. Hij heeft bij de deeltjesversneller in Bern gewerkt. En hij is filosoof. En in beide richtingen is hij volgens mij ook gepromoveerd. Ja. En hij komt uit Brazilië, is dus in Bern. En uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Dus hij spreekt ook Nederlands. En hij heeft eigenlijk een soort van schakel weten aan te brengen. Een verbinding tussen de kwantummechanica, de kwantumfysica en de filosofie. Waarbij hij eigenlijk zegt, in een notendop, hè, alles is bewustzijn, dus ook ons brein. Dus Dick Swaap zei, wij zijn ons brein. Ja. Hij zegt eigenlijk, nee, dat brein is het gevolg van bewustzijn. Alles is bewustzijn, alles is energie. En dat hebben we nu, zijn we dat aan het aantonen wetenschappelijk. En nou, daar neig ik naar van, oh, oké, maar wacht. Als nu allerlei wetenschappers beginnen te schuiven, dan durf ik het misschien meer om te zeggen, er is meer tussen hemel en aarde. Mm-hmm. En als je dat doet, heb ik gemerkt, dan komt er van alles op je pad. En durfde ik in retroperspectief ook mijn twee, laten we zeggen, mystieke ervaringen ook op waarde te schatten. Ja. En dat is dat er meer moet zijn. En dat gaf me heel veel rust. En ik denk dat die gedachte er ook voor zorgt dat ik zoiets heb van, ja, weet je wat, die ogen, dat is dan ook iets waar ik mee te dealen heb. Dat ben ik gewoon. Ik heb dat van mijn ouders gekregen, die hebben het niet. Mijn vader is inmiddels overleden, 1,5 jaar geleden. Maar die waren beide, mijn moeder is er nog, die hebben beide, zijn zij drager van het recessieve gendefect.
Ja.
En ze hebben het dus aan mij gegeven en niet aan mijn broers. Die zijn de dans ontsprongen.
Ja.
En dat heb ik. Ik heb nooit gedacht waarom ik. Dat vind ik altijd een hele vreemde gedachte, omdat je daarmee suggereert dat een ander er wel. Precies. Recht op zou hebben.
Het is een verknipte vorm van die ontkenning.
Ja. Ja, dus dat heb ik nooit gedacht. Maar ik heb wel gedacht van, ik ben wel heel bang geweest van, oké, maar stel dat ik echt mijn centrale zicht echt kwijtraak, dan kan ik dus niet meer zelfstandig lezen. Dan, ik vraag nu ook steeds vaker hulp thuis. Ja, priegelen, dat gaat niet meer. Ik zie het gewoon niet meer.
Maar je went daar dus langzaam aan. En wat er dus volgens mij gebeurt, als ik je goed beluister, is dat je langzaam maar zeker ook mede hierdoor, of dat nou per se de oorzaak is, maar in ieder geval ook die erkenning voor, maar er is meer tussen hemel en aarde. Waarbij, natuurlijk, als je gewoon alleen al de 100% wetenschappelijke lijn volgt, hè, dus er was een Big Bang, er is allerlei materiaal ontstaan en uiteindelijk leven, die kans is zo immens klein, dat is al een wonder in zichzelf. En het ijzer wat in jouw bloed zit, is hetzelfde ijzer als in mijn bloed zit. Het is allemaal hetzelfde. Dus wij zijn verbonden, weet je, links of rechtsom. Of je dat dan via God, dat beeld wil doen. Want uiteindelijk, we hebben taal en we moeten het duiden. Maar dat is zo beperkt, joh. Die taal is zo beperkt. Doe mijn best.
Ja, dat is waar. En ik ben zelf heel talig.
Ja.
Maar je beperkt je inderdaad als je taal en ratio de voorrang geeft.
Ja.
En dus niet registreert wat je ervaart en wat je voelt. Kijk, die ene mystieke ervaring die ik had, dat had te maken met een oud-tante die ik heel lang niet had gezien. En die leek heel erg op mijn oma. En die was al, mijn oma was al 12 jaar dood. Maar ik was vrij jong toen dat gebeurde, 18. Voor mijn gevoel was ik heel jong nog. Mm-hmm. En dat vond ik heel erg. En op een dag droomde ik. Ik woonde al in Amsterdam met mijn vrouw. En ik droomde dat zij in het ouderlijk huis naar mij toe liep. Vanuit de slaapkamer van mijn ouders. En dat ik schrok van haar. En dat ik zei, maar ik... wie is dat? Oma? En zei ze, nee, ik ben oma niet. Ik ben de zus, tante Truus, weet je nog? Maar die had ik maar 1 of 2 keer gezien. Ik dacht, oké, wat gebeurt hier? En ze zei, nee, ik ben oma niet, je hoeft je geen zorgen te maken. Nou, dat was de droom. Voor de rest niks bijzonders. En toen ik wakker werd, toen vertelde ik dat aan mijn vrouw. Ik zei, nou, ik heb zo graag gedroomd over een oud-tante en de zus van mijn oma. En, maar ik denk een uur later belde mijn moeder en die zei... Ja, ik weet niet of ik het moet zeggen, maar... ken je tante Truus nog? Ik zei, ja, die zus van oma. Ja, nou, die is vannacht overleden. Ik zei, nou... Ik keek mijn vrouw aan en ik zeg, nou, dit is echt bizar. Dit droom ik vannacht van. Het woord tot mij richt.
Yeah.
En dat heb ik heel lang heb ik gedacht, nou ja, goed, zoals veel mensen zouden zeggen... Ja, je droomt duizenden dromen, misschien wel 100.000 miljoen dromen in je leven. Natuurlijk zit er af en toe een droom tussen die toevallig samenvalt met iets dat gebeurt.
Ja.
Dat is de wet van, dat is gewoon een wetmatigheid.
Ja.
En daarmee was het af voor mij.
Ja.
Nu denk ik, nee, wacht. En dat komt ook omdat ik dus ja, veel mensen heb gehoord en podcasts heb geluisterd en boeken heb gelezen. En ook andere mensen spreek die soortgelijke ervaringen hebben. Denk ik, nee, ik kan hem ook omdraaien. Ik kan ook zeggen, hey, dat is een ervaring die mij feitelijk kennis geeft over wat we met woorden, wat je al zei, en ratio niet kunnen duiden. En dat verrijkt mijn hele beeld op de werkelijkheid. Dat verrijkt mijn hele wereldbeeld.
Maar doet het er ook helemaal niet toe of het waar is of niet waar. En want het is zoals jij zegt, het is een ervaring die jouw leven kan verrijken. En daarmee is het al super waardevol en misschien ook wel waar.
Ja.
Toch? En ik moest ook nog... Dit is een klein zijsprongetje, maar het heeft... Kijk, we hadden het over dat verliezen van het zicht. En wat zijn wij nou eigenlijk als mens? Wie of wat zijn we? Dat is natuurlijk de grote vraag in heel veel spirituele beoefening.
Ja.
En dan... De meeste stromingen komen op zoiets als gewaar zijn of...
Bewustzijn,
energie. Datgene wat waarneemt, wat zelf niet waargenomen kan worden.
Ja.
Of liefde. Nou ja, het maakt niet zoveel uit hoe je het noemt. Maar wat feitelijk waar is en wat ook wetenschappelijk is vast te stellen... is als wij samen in een ruimte gaan zitten... en dan zijn er zintuigelijke ervaringen. Bij jou zichtelijk nu minder dan bij mij. En we horen waarschijnlijk ongeveer hetzelfde. Misschien wordt jouw gehoor beter, scherper. Maar... De geluiden die er zijn, die trillingen af, we nemen dat allemaal waar. En vervolgens in dat brein van ons wordt het allemaal verwerkt tot een verhaal. Laat ik het zo maar noemen.
Ja.
En dat stuk die daartussen, hoe dat dan verwerkt wordt, we hebben geen idee.
Nee, ik weet ook niet of we daar dus achter komen.
Nee.
Ik ben er op zich wel benieuwd naar, zal ik je eerlijk vertellen.
Ja.
Het is ook wel grappig dat je dat zegt over dat je dan beter gaat horen. In mijn geval is dat dus niet per se zo, omdat... Dat realiseren veel mensen zich niet, maar als jij met iemand spreekt, dan zie je ook iemands mond bewegen. Mm-hmm. Dat zie ik dus niet meer. Die twee communiceren met elkaar. Dus bijvoorbeeld in een drukke kroeg versta je elkaar toch goed, omdat je iemands mond ziet bewegen.
Ja.
In een drukke kroeg haak ik soms gewoon af.
Ja.
Dan denk ik, ja, ik hoor er gewoon niks van. Dus ik neig steeds minder naar feestjes en dat soort dingen. Omdat ik dat moeilijk vind.
Ja.
Aan de andere kant steek ik de weg over op mijn gehoor. Dus ik woon in Utrecht, eigenlijk aan de Amsterdamse straatweg. Nou, dat is
vrij druk.
Vrij drukke straat. Het wordt ook steeds drukker. En die steek ik dus eigenlijk blind over. Dus ik kijk wel eventjes zo naar boven. Of er niet iets in mijn perifere zicht opduikt. Mm. Maar feitelijk hoor ik al of er links of rechts iets komt. Dus dan is mijn gehoor wel stukken beter geworden.
Je had het net over zijn stok, hè? Die heb je nog niet?
Nee, die heb ik nog niet, omdat dat best lastig is. Ik fiets natuurlijk nog gewoon.
Echt?
Nee, fietsen gaat prima. Want ik, nogmaals, ik kan...
Jij kan nu niet zien dat ik een beetje bezorgd kijk.
Nee, het is heel fijn dat ik dat niet zie. Nee, ik fiets. Nee, ik heb ook nooit ongelukken, nooit aanrijdingen. In het begin wel, omdat ik toch nog niet wist hoe moet ik dat nou doen. Hè? Dus dan keek ik toch met mijn centrale zicht. En nu heb ik geleerd, nee, ik moet er overheen kijken. Of ik kijk ernaast. Of ik kijk naar beneden. En dan zie ik in de periferie van mijn gezichtsveld, zie ik wat er zich afspeelt. Of er wat aankomt.
Het is toch ook eigenlijk is het toch ook waanzinnig wat we kunnen qua aanpassing.
Ja.
Toch? Dat is toch ook ongelooflijk dat brein dat dan en dat je jezelf dat kan aanleren.
Ja, ja, ja. En het rare is, niemand heeft me dat verteld.
Nee.
Want je, kijk, het is zo, als ik gebruik wil maken van voorzieningen en ik wil dat ook betaald krijgen, dan moet mijn zicht onder de 10% zijn gedoken.
En dat is echt heel raar. Zeg je, oh, dit is zo stil.
Ja, ja, zo werkt ons systeem. Oh, maar ik zie nog meer dan 10%. Centraal niet, maar dat wordt dan weer niet heel goed gemeten. Dus ja, ik kan gewoon ergens komen. Ik kan op een afstand nog met pijn en moeite iets lezen. Ja, die kaart die je wel ziet bij de opticien. Nou, dat zit rond de 40% nu.
Je weigert dat te faken natuurlijk.
Nee, ja, dat scherp zien kan ik in principe niet. Ja, dan zou ik het uit mijn hoofd moeten leren. Ja, en het gezichtsveld zou kunnen faken, ja. Ja. Door gewoon niet centraal te kijken, maar om mijn ogen te bewegen. Ja. Maar dat doe ik niet. Ik doe wel mee nu met een programma bij de Radboud. Daar onderzoeken ze mijn gendefect. Het EIS-gen, E-Griekse IS. En dat is, geloof ik, 5% van het aantal visuele aandoeningen komt voort uit dat gen.
Ja.
En... nou, daar moet ik dan ieder jaar meten ze mijn zicht. In de hoop dat daar, of in de verwachting dat er ergens op aarde, want dat gebeurt op meerdere landen, in meerdere landen gebeurt dat, dat er een ziekenhuis is dat een therapie ontwikkelt op, op dat gendefect, specifieke gendefect. Dus ik kom dus wel nog één keer per jaar bij de oogarts.
Ja.
En dan wordt het nog eventjes gemeten. Maar het is inderdaad wel wat je net zei over dat je zicht en al je zintuigen, dat je daarmee in principe de werkelijkheid registreert.
Ja. Misschien zelfs creëert.
Ja, of je dat dan met je brein doet in combinatie met je zintuigen, weet ik dus niet. Hè? Ik weet wel dat herinneringen die zijn, je geheugen is geloof ik de slechtste adviseur en de slechtste raadgever die je kunt bedenken. Mm-hmm. Want je geheugen is zo lek als een mandje. He, dus mensen die zeggen, ja, maar toen was ik daar met die en het was toen slecht weer. Dat blijkt heel vaak allemaal. Daar kun je gewoon gaten in schieten.
Het schijnt dat je je alleen maar de laatste keer dat je het je herinnert.
Ja.
Dus niet de gebeurtenis.
En dan herschrijft hij hem al. Precies. Ja. Ja, precies. Dus je geheugen herschrijft steeds die herinnering.
En het brein doet twee dingen. Wat ik echt bizar vind, dat vind ik echt een defect van de mens. We overschatten het gevaar van de toekomst, maar gromelijk, echt. Dus alles wat we nog niet kennen, vindt ons brein een gevaar.
Ja.
Dat is het oerbrein. En we overschatten alles wat in het verleden.
Ja, of we onderschatten wat er in het verleden gebeurde.
Ja, maar ook alle echte slechte dingen, dat verdwijnt op een bepaald moment. En we worden dus heel nostalgisch over het verleden.
Ja, dus we bagatelliseren eigenlijk de ellende uit het verleden. En we zijn heel erg bang voor wat er in de toekomst
gebeurt.
Exact.
Wij zijn exact even oud, althans, we zijn allebei 51. En onze jeugd in de jaren 80, ik heb een fantastische jeugd gehad. En dat was een hele heftige periode. Ik kan me nog herinneren dat ik een jaar of 12, 13, denk ik, zo tegen de kernraket aan het demonstreren was. Maar het was heftig toen.
Ja, ik ben wel bang geweest, kan ik vertellen. Ik las, jij misschien ook, de Bravo, de popfoto. Ja. Wat had je nog meer? De
16. Sorry.
Hey, 17. Nee, dat was het.
Ja, de 17.
Ja, die had je ook. Ja,
nou goed.
Nee, Muziek Express en de Hitkrant.
Ja.
En ik weet wel dat ik op een gegeven moment een interview las met Lee Maal. Mm-hmm. Katja Google.
Ja, ja, ja.
En die schreef, ik ga in Australië wonen. Want als er een kernoorlog uitbreekt... Ja. Je had ook die clip toen Two Tribes. Ja, Frank Goes to Hollywood. En dat ik echt dacht, oh, hij heeft het geld om in Australië te wonen. Dus ik was wel... ik was wel bang. En tegelijkertijd leg je dat ook weer naast je neer. En duurde dat een paar jaar. En bleek het inderdaad allemaal... overdreven.
Fantastische tijd. En als ik nu series zie die dan in die tijd, dan wordt het helemaal, wat was het gaaf. Of de jaren 90.
Nou, ja.
En terwijl, rationeel gezien, gaat het nu beter dan ooit. Maar inderdaad, op één Jinek, noem maar op. We zijn zo bezig met die polarisatie. En het echt bizar. Maar goed, we dwalen weer. Dat kunnen wij heel goed. We dwalen weer af.
Ja, ik vind het prima. Ik hoop dat de luisteraars het ook oké vinden dat gebeurt.
Nou ja, want... kijk, we kunnen dingen duiden, we kunnen dingen onderzoeken en dat is allemaal, het is ook allemaal verhaal. Dus als ik aan jou vraag, voor joh, stel je nou voor dat, dan kan je dat doen, dan kan je dat voorstellen. Ik heb het gevoel een klein beetje dat jij zonder die oogziekte misschien niet zo naar binnen was gekeerd. Die spirituele kant, dat je die dan ook had ontdekt, of aan het ontdekken bent, moet ik misschien zeggen. Maar dat is een aanname die ik doe, ik weet niet. Ik heb in ieder geval in al deze afleveringen die ik tot nog toe heb opgenomen, wel vaak gezien dat de gebeurtenis, hè, de dag dat alles anders werd, daar heel erg aan bijdraagt, bijna altijd.
Ja, ik denk, dat ben ik wel met je eens. Ik heb het zelf altijd wel moeilijk gevonden als dit werd gezegd over mensen die bijvoorbeeld hele heftige dingen meemaken. Die dus bijvoorbeeld heel vroeg doodgaan en hele kanker bijvoorbeeld, of hele heftige spierziektes, of mensen die, weet ik veel, gemarteld zijn. Of dat denk, nou ja, weet je wel, hoe had je daar zelf betekenis aan kunnen geven? En je vraagt die niet om. Dus die groep mensen die het zo heftig voor zijn kies heeft gehad, daar durf ik niks over te zeggen. Dat vind ik moeilijk. Maar als ik kijk naar, nou ja, wat mij dan overkomt, als je dat dan zo mag formuleren. En ook al die andere mensen die ik heb ontmoet, ook via de oogvereniging, die ze ook oogziektes hebben, die het nog heftiger zijn dan in mijn geval. Sommige mensen zijn gewoon in een week blind geworden. Hè? Ja. Jong. Soms zijn ze gewoon 10 of 12. En dan pats. En ineens is het voorbij. Daarvan denk ik inderdaad wel van, oké, alles wat je overkomt of wat je gebeurt of wat je meemaakt, als je dat niet weet te integreren, dan ga je het heel zwaar krijgen. En dat weet ik nu uit eigen ervaring. Ik heb me daar zo heftig tegen verzet. Ik heb echt huilend op de grond gelegen. En ik heb mezelf ook wel eens een klap in mijn gezicht gegeven. Dat ik echt dacht, wat doe ik? En dan was ik zo boos op mezelf. En die vraag kon ik me dan nog wel stellen. Waarom sla ik mijzelf nou? En daar kwam ik dan wel uit en met mijn vrouw ook wel gesprek over gehad. Die zag dat dan toe. Die zag dat dan aan. Die dacht, wat is hier aan de hand? En dan zei ik, ja, ik ben zo boos op mezelf dat ik niet aanvaard dat dit is wat ik heb. Ik wil gewoon tot de laatste snik het mooie, complete, volledige plaatje. Dus ik wil een goed huwelijk. Ik wil fijne kinderen. Heb ik. Ik wil een fijn huis. Ik wil fijn werk. Ik wil mijn ouders, ik wil mijn familie, en dat heb ik allemaal. Zo is het leven niet. Hè? Volgens mij is dat die uitspraak, het enige constante aan de wereld is dat niks constant is. Dus dat alles verandert. Ja. En dat is pijnlijk. En jij zegt het al, we zijn 51. Ik merk wel dat ik daar wel vaker over nadenk. Van, oh ja.
Je bent waarschijnlijk over de helft.
Ja, daar ga ik wel vanuit. En als ik niet over de helft ben, dan vermoed ik dat ik de laatste 5 jaar of de laatste 10 jaar helemaal niet zo prettig leef. Mijn oud-tante is 101 geworden. Nou, ja, oké, ja, die zat dan wel in dat verzorgingshuis, maar de lol was er volgens mij wel een beetje vanaf. Dus ja, je mag wel veronderstellen dat we over de helft zijn. En op zich is dat ook helemaal niet zo erg. Helemaal niet als je er rekening mee houdt dat er veel meer tussen hemel en aarde is, waardoor ik misschien zelfs wel een beetje uit kan zien naar het moment waarop die transitie mogelijk plaatsvindt. Ja, misschien is er helemaal niks, hè? Blijft het gewoon helemaal zwart. Ja. Ik ben niet zo'n devote gelover in wat dan ook. Dus ik blijf twijfelen en ik blijf nadenken. Maar goed, mijn gevoel.
Je kunt dan wel voor de zekerheid maar beter nu alvast plezier maken.
En het van dag tot dag bekijken. Daar was ik heel slecht in. En ik heb ook toen het net gebeurd was, heb ik een poos geprobeerd aan mindfulness te doen. Jij vertelde dat jij dat regelmatig beoefent. Ik heb gemerkt dat ik dat heel moeilijk vind om die rust te nemen.
Dat vermoeden had ik al.
Pas het wel toe, moet ik zeggen. Ja. Dus als ik echt even een rot moment heb, of een vervelende fase, dan ga ik veel vaker naar mijn ademhaling. En dan doe ik eigenlijk wat me geleerd is in die mindfulness trainingen. Dus dat pas ik wel toe. Ja. Maar ik pas het niet elke dag toe dat ik ga zitten en dat ik even de ruimte zoek. Maar dus toen dacht ik van, nou ja, dat in het moment staan. En dat is allemaal heel erg, ik ben geen Thaise zen-monnik of boeddhist. Maar ik merk wel dat ik dat wel makkelijker kan. Dat ik denk, oh ja, ik had ooit dat boek gelezen. Ja, je kent het waarschijnlijk wel. The Power of Now van Eckhart Tolle.
Zeker.
En dat was ook in die tijd. Ja. En ik weet wel nog dat hij op een gegeven moment iets beschreef dat ik dacht, nou, dit vind ik zo mooi. Maar dat raakte me echt. En ik dacht echt, ik raakte zelfs een beetje van in paniek. Hij zei, als je volledig in het nu leeft, maar echt volledig, 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 volledig. Dus je bent niet bezig met het verleden, je bent niet bezig met de toekomst. Je doet gewoon wat je gevoel je ingeeft, of je wezen, of je energie. Dan ben je onsterfelijk. Want dan sterf je niet, want je leeft alleen maar in het nu. En in het nu sterf je niet. En toen dacht ik, wauw, als je dat eens kunt, altijd in het nu, dan leef je dus voor altijd.
Je leeft in ieder geval altijd.
Ja, je leeft altijd. Misschien niet voor altijd, maar je leeft altijd. Ja. En dat vond ik een heel verrassend inzicht. En dus ja, in dat opzicht is wat me dan zo rond mijn 40ste gebeurde. Heeft er dan in een kleine 10 jaar wel toegeleid dat ik me veel beter verhoud tot wat er nu dus speelt. En dat beeld van, oh ja, het wordt steeds slechter, want het is nu veel slechter dan 9 jaar geleden.
Ja.
Want toen reed ik nog in het donker en dat kon allemaal nog, want toen was dat zicht nog relatief goed. En nu is zicht relatief slecht, maar nog wat ik ook schreef, het is slechter dan gisteren, maar het is wel beter dan morgen, mijn zicht. Dus ik moet mijn zicht nu waarderen.
Ja, en ik heb ook heel sterk het gevoel, en correct me if I'm wrong, dat je nu veel beter accepteert dat het is wat het is. En dat je waarschijnlijk nu dus, het is een beetje een lastig woord, maar misschien wel gelukkiger bent dan 9 jaar geleden.
Nou, dat is een goede vraag. Die heb ik mezelf eigenlijk nog helemaal niet gesteld. Ik weet niet of ik gelukkiger ben dan 9 jaar geleden. Ik ben wel uitgebalanceerder. Eigenlijk zou mijn vrouw dat moeten inspreken. Want ik was wel wat driftiger. Druk me voorzichtig uit. niet dat ik mensen sloeg of zo. Of dat ik heel ja, gemeen
behalve
werd.
Jezelf,
behalve mezelf. Ja, nee, dat heb ik altijd heel sterk gevoeld. Als ik mijn woede of mijn drift moet ventileren, moet uiten, dan is dat of tegen een keukenkastje. Of een willekeurig ander object waarvan ik nu denk, hey, er zit misschien toch wel energie in en bewustzijn in. en nooit naar mensen. Nee. Nooit naar mensen. Kan ik ook weinig begrip voor opbrengen, ook al zijn mensen geconditioneerd. Ik denk wel dat ik daar rustiger in ben. Trouwens, mijn broers en mijn moeder en een heleboel mensen kunnen dat ook bevestigen. Want de mensen die dichtbij je staan, je kinderen, zien echt wel hoe je bent. Dus die drift die ik in me die zullen best wel bekend zijn. Maar ik denk wel dat dat in de loop van de jaren minder geworden is. Dat ik wat sneller dan toch aanvaard van, ja, maar wacht, dit is even het verhaal. Kijk, in mijn werk heb ik er natuurlijk best veel last van, omdat ik me inzet voor mensen die in een kwetsbare positie zitten.
Ja.
En dan kan ik nog steeds wel heel boos worden, hoor. Ja. Als ik zie dat het systeem of mensen die het systeem vertegenwoordigen, onbewust, maar soms ook bewust, de andere kant op kijken of dingen tegenhouden of niet doen wat ze moeten doen. Ja. Dat vind ik nog steeds moeilijk. Kan ik best ook de aanval wel zoeken nog steeds.
Ja. Maar goed, dan ben je een nobele strijder.
Ja, een soort van Robin Hood, ja. Ja, ja. Ja, nobele strijder vind ik wel mooi.
Probeer je ook een klein beetje te leren kennen, zo al luisterend. Dat, volgens mij ben je behoorlijk perfectionistisch. En misschien is dat wat aan het verminderen.
Ja, zeker.
Toch?
Zeker, dat perfectionisme gaat er wel vanaf. Dus als ik me iets voor had genomen, dan zeg ik nu wel vaker, weet je, het is zo. Ik kan bijvoorbeeld als we op reis gaan en we gaan, weet ik veel, een dure reis naar de jungle. En we komen dan aan en dat park is dan dicht omdat het maandag is. Dan kan ik echt heel boos worden op degene van het hotel die ons niet zei toen wij wegreden met onze gehuurde auto en gids. Maar het heeft niet zoveel zin om naar het park te gaan, want het is dicht vandaag. Want dat hoor je dan als je terugkomt. Oh ja, jullie waren bij het park. Ja, dat is dicht op maandag. En ja, dan kon ik daar vroeger, kon echt mijn hele dag verpesten. Van ja, maar ik heb die reis en het kost geld. En dan wil ik die dieren zien en die vogels. En nu ben ik wel, dan denk ik, ja, Jezus, kom op man. Je bent hier, je bent hier gekomen. Je kunt het betalen. Je hebt die interesses. Je bent met je gezin. Ik merk wel dat ik dat echt veel makkelijker kan.
Ja.
Nou, misschien heeft dat ook wel te maken met het feit dat je ouder wordt.
Dat is een vraag die ik ook steeds vaker in de podcast stel. Zeker als ik met mannen in gesprek ben van zekere leeftijd, bijvoorbeeld 51. Ja. Dat is de vraag, zou het ook gewoon zo kunnen zijn dat het testosteron een klein beetje afneemt? Ik bedoel, dat vind ik zo interessant. We zijn natuurlijk gewoon, we zijn zoogdieren en we hebben een bewustzijn, of we zijn bewustzijn.
Ja.
En dus maken we een verhaal. Maar dat zoogdierendeel, dat zijn we constant aan het ontkennen.
Ja.
We zijn constant aan het ontkennen dat we gewoon een hormonaal gedreven wezen zijn. Wat
primair.
Probeert, ja, je probeert je voor te planten en in leven te blijven. Dat is zo'n beetje, de breinonderzoeken, die wijzen ook uit. 90% seksuele selectie, hè? 90%. En we doen alsof we de hele dag bezig zijn met de wereld verbeteren, of weet ik veel. Nee, joh, ik neem die hele podcast alleen maar op om een beetje interessant gevonden te worden. Niet bewust, maar dat is wat mijn, hè, weet ik veel. Nee.
Nou, dat geldt voor mij ook.
Iedereen zet hem nu uit.
Nee, maar mensen die nu luisteren, die luisteren volgens mij heel lang.
Ja.
En, nou ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want die vraag heb ik me ook wel eens gesteld. En ik heb dan een politieke partij opgericht met een collega in Utrecht.
Vind ik ook dapper, hoor.
Ja, het was wel stoer. Het was wel dat hij me echt moest overhalen, want ik ben van huis uit politicoloog. En ik zei, joh, ik werk al zo lang in en met en rond de politiek.
Ja.
Dit gaat niet in de woorden, want ik heb daar echt nou, ik word er niet vrolijk van.
Je gelooft er helemaal niet meer in, toch? Als je er lang mee bezig bent.
Nou, kijk, ik weet dat het politieke systeem het systeem is waar het mee doen. Ja. En ik zie ook dat allerlei mensen in de politiek werken die ook echt met de beste bedoelingen dat doen. Ja. Het is, denk ik, het beste van vele kwaden. Je moet met elkaar een systeem optuigen.
Dat zei Churchill toch, volgens mij, dat democratie de slechtste manier is om een land te leiden. Maar zolang we niks beters hebben, moeten we het er maar mee doen.
Dat was Churchill, klopt. Ja. En daar ben ik het ruimhartig mee eens. Maar degene die mij dus overhaalde, mijn compagnon van de buurtwerkkamers, Gert, die zei, maar goed, je kunt ook die rol pakken en je kunt dus ook besluiten die verantwoordelijkheid te nemen. En als wij het zelf doen, en niet in Den Haag of in Straatsburg of in Brussel, daar niet. Daar is het allemaal te groot voor. Of in de provincie. Maar als je het echt lokaal doet. En Utrecht is natuurlijk een mooie stad daarvoor. Grote stad, maar toch wel klein genoeg om nog de overzicht te houden. Dan kunnen we het misschien zelf in ieder geval het goede voorbeeld geven. We kunnen aan de bel trekken. We kunnen mensen mobiliseren. We kunnen een spreekbuis zijn. Toen dacht ik, ja, daar heb je wel gelijk in. Maar dat was wel een sprong in het diepe, kan ik je vertellen. Want je weet niet of het lukt. En wat dan als het lukt? Je hebt er volgens mij ook een boek, hè? Wat nou als het lukt of zoiets?
Wat als alles lukt?
Wat als alles
kunst
lukt?
Van het omdenken, Bertolt Gunst.
Ja, ja. Ik luister zijn podcast trouwens. Ja. Oh, ja. Dat vind ik ook een fantastische podcast. Ja. Joh, wat kan ik daarvoor smullen? Hoe die in 40 minuten tijd een probleem gewoon terugbrengt naar de essentie. Ja. En mensen naar buiten lopen en denken, blij dat ik inzicht in mezelf heb gekregen. Maar goed, dat is een zijpad.
Nee, hartstikke leuk. Hè? Ook maar, Utrecht, hè? Trouwens.
Ook een Utrechter. Ja, daar komen mooie mensen uit Utrecht. Ja. Maar goed, ik kom uit het hele land. Maar wat was ik aan het zeggen over
politieke partijoprichten.
Ja, en ik weet even niet waar ik was, maar in ieder geval wel dat je springt.
Ja, wat nou als alles lukt? Zo kwamen we op.
Ja, wat als het lukt? Ja. Nou ja, dan springen dus in diepe. En maar wat dan? Dan heb je één of meerdere zetels. Nou, in ons geval was dat één zetel. En dan zit je inderdaad tussen de andere partijen, die grotendeels Haags gestuurd zijn. Ja. En dan, hoe ga je dan je verhaal vertellen en je toon vinden? En ik zit dan zelf in een commissie. Dus het voorbereidende werk naar de raad, dat doe je in zestal commissies. Nou, ik doe dan de commissie Volksgezondheid, Werk, Onderwijs en Economie. Ja.
En dan, wat logisch is gezien je achtergrond met
buurtwerkkamers. Ja. Nou, dat zou ook vanuit het welzijn kunnen. Ja. Maar we hadden wel de afspraak gemaakt van, nou ja, ga niet op een thema zitten waarin je ook beroepsmatig actief bent en afhankelijk bent van subsidies, meer dat. Ja. Alhoewel dat in principe niet hoeft uit te maken, want je kunt ook aan een collega vragen het even van je over te nemen als het daarover gaat. Deze kwam zo uit.
Ja.
En ik heb ook wel te maken. Ik ben natuurlijk zelf ook werkgever voor mensen vanuit de sociale werkvoorziening. Ja. Dus ik ken die hoek wel vrij goed. Maar je moet dus dan je weg erin vinden. En ik vond dat heel spannend. Want ik zie natuurlijk niet goed. En iedereen klapt daar zijn laptopje open. Iedereen, 100%. Ja. En die lezen dus in principe hun bijdrage voor. Soms kijken ze eventjes de zaal in, maar de meeste mensen lezen gewoon hun bijdrage voor. Deed ik in het begin ook, maar goed, dan print ik dat uit en dan zat ik weer te stotteren en dan las ik het niet goed. En dus op een gegeven moment dacht ik, nee, ik moet dit uit mijn hoofd doen. Maar ja, dat is niet nogal wat, dat je gewoon een bijdrage over een politiek statement of over een positie die je inneemt. Of je vraagt iets aan de wethouder of je wilt iets.
Ik denk gelijk helemaal te gek, want dan ben jij, dat komt het uit je hart en je kan je niet meer vergissen. En iedereen denkt, wow, hij weet waar hij het over heeft.
Maar dan moet je wel oefenen.
Ja.
Want als je het niet oefent thuis, dan begin je en dan mis je toch hier en daar een punt.
Ja.
En je denkt daar op het eind, oh, maar ik had dat moeten zeggen of dat moeten zeggen. Dus dat zit ik dan thuis te oefenen, gewoon met mijn telefoon. En dan neem ik op van, nou, kan ik dit in 3 minuten? In een jaar tijd heb ik dan vanuit die commissie mijn plek gevonden. En mijn collega Gert, die heeft natuurlijk als raadslid helemaal zijn plek gevonden. En die loopt echt in een speeltuin rond. Die vindt het echt geweldig om op die manier de mensen te bereiken. En ik zei dat eigenlijk omdat jij net aangaf van, ja, ik doe dit ook een beetje voor mijn ego. Ik vind het leuk, zo'n podcast, wordt naar geluisterd. Mensen hebben het erover.
Ja, het zijn jouw woorden. Ik heb geen ego meer.
Nee, nou ja, dat is zover ben ik dus nog niet. Dan ben jij toch wat verlichter dan ik.
Nee.
Maar ik weet, ik ben het wel met je eens. Of tenminste, voor mij geldt wel dat ik, natuurlijk doe ik dit om gezien te worden. En ik denk dat iedereen in het leven iets doet om gezien te worden, om een bijdrage te leveren. Nou, misschien niet iedereen. Het zijn ook gewoon mensen die doen gewoon maar wat. Of die verdienen heel veel geld. Of die en worden op een heel ander niveau heel gelukkig ergens van. Maar
als je dat bewustzijn niet ontwikkelt, dus wat we dan persoonlijke groei noemen of persoonlijke ontwikkeling of hoe je het mij wil noemen, maar als je niet op een bepaald moment gaat onderzoeken waarom doe ik eigenlijk wat ik doe, dat is eigenlijk de enige vraag die interessant is wat mij betreft. Want ja, oké, ik verdien heel veel geld, ik ben een hele succesvolle ondernemer, whatever. Ik sta op het podium, ik word gezien, ik schrijf een boek. Dat maakt allemaal niet uit. Als je niet op een bepaald moment onderzoekt, waarom doe ik dit eigenlijk? Wat zit er in mijn systeem wat deze uitingen doet? Ja, en als je dat gaat onderzoeken, dan kom je op die punten die jij net ook noemt. Verbinding, iets doen voor een ander, gezien willen worden, whatever. Maar ja. dan wordt het een stuk leuker om nog steeds hetzelfde te doen. Want dan voel je een soort interne rust. Oh, daarom... doe ik dit.
Nou ja, ik zou hem zelfs nog wel verder willen platslaan. Dat zegt die Bernardo Klaustrup ook. Hè? Want die krijgt op een gegeven moment de vraag... je bent natuurkundige, maar nu veel meer dan dat filosoof. Ja. En jij verbindt die twee aan elkaar.
Ja.
Maar wat is dan de waarde? Wat is de werkelijkheid? Wat is de zin dan van het bestaan?
Ja.
En toen zei hij, of hij zegt... maar dat is liefde.
Ja.
Dus liefde is energie. En ik denk als iedereen dat zou toepassen... ook de mensen die bijvoorbeeld bij toeslagen werken...
Ja.
Maar ook een Mark Rutte... maar ook mensen die gewoon, weet ik veel, bij de ANWB werken. Iedereen die werkt, als jij altijd vanuit liefde vertrekt... dan zul je moeten verbinden met een ander. Want alleen maar liefde voor jezelf, daar draait de wereld niet op. Wij zijn sociale wezens. Wij hebben elkaar nodig om onze samenleving te draaien. Maar ook om gelukkig te zijn. Dus als iedereen in verbinding staat met in ieder geval één... of liefst meerdere mensen en dat echt vanuit liefde doet... en zijn of haar werk ook echt vanuit liefde doet... En dat is misschien ook wel een beetje wat ik vanuit die buurtweerkamers probeer. En ook wel vanuit 1 Utrecht, hè, die partij, probeer. Is daar altijd mensen dat dan toch maar op aan te spreken. En want ik merk, ook in de politiek, is dat als wij bijvoorbeeld iets vinden, iets anders. En wij doen een suggestie. Dan is het reflex vanuit het college, vanuit het ambtelijk apparaat. Is luikjes naar beneden. Ja. Nee, maar we doen het goed. En ze hebben intern ook gesprekken bij 1 Utrecht na een jaar van... hé, wij moeten onze toon veranderen. Wij waren eerst een beetje PVV-achtig de ander erop wijzen dat ze het niet goed doen. Ja. En nu willen we eigenlijk, dat is een beweging die we maken naar onszelf... en meer vragen stellen. Dus niet zeggen, jullie doen dit verkeerd, maar bijvoorbeeld de vraag stellen... als je nou eens kijkt naar wat jullie doen... weet je dan zeker dat jullie het goede doen?
Mm-hmm.
En op die manier willen we eigenlijk vanuit de politiek, vanuit Utrecht kijken... kunnen we iedereen proberen meer in die modus te krijgen van... oh, maar waarom doe ik dit eigenlijk? Mm-hmm. En is het erg als een ander mij de maat neemt? Of is het erg als een ander mij wijst op iets wat misschien beter kan?
Mm-hmm.
Tegelijkertijd realiseer me dat het ook op mezelf moet toepassen. En ik vind het helemaal niet makkelijk. Dus ook thuis, als mijn kinderen kritiek op me hebben of zo... of met z'n drieën wel eens, hè, mijn twee kinderen en mijn vrouw... nee, dat heb je echt zo gezegd.
Yeah.
En dan voel ik in mijn buik... Oh, dat vind ik helemaal niet fijn. Maar ik probeer daar steeds dichterbij te komen van... maar wacht eventjes, als zij dat zeggen, dan is dat zo.
Ja.
En dat is in mijn werk ook. Van ja, maar jij hebt laatst heb je een paar keer negatief uitgesproken over iets... en daar hebben wij dan last van, want wij gaan daar dan wakker van liggen. Komt het wel goed? En dan mijn eerste reactie is van binnen, ja, dat is niet waar.
Ja, of ik doe het voor de goede zaak.
Ja, dan ga je het eigenlijk goed praten. Maar eigenlijk zou het fijnste zijn. En ik merk dat ik dat wel steeds beter kan. Dan denk ik, oké, even halen. Het is niet fijn om te horen, maar wacht eventjes. Ze geven me dit gewoon. Ja. Dit is gewoon een cadeautje. Ze geven mij gewoon feedback. En ze houden van mij, want ze houden van mij als collega, als vader, als broer, als vriend. Dus daar zou ik eigenlijk wel meer mee willen gaan doen.
Dat grappig hoor, je maakt nu echt namelijk... Dus je hebt de neiging om hele grote... Je verbindt het en je praat dan één stuk door. Je zegt zoveel dingen die zo waar zijn op allerlei niveaus... Je begon bij alles is liefde. En de
leuke film ook trouwens.
Ja.
Heel geestig.
Ja. Maar dan heb je het ook nog over een conceptueel ding... wat we dan liefde noemen. Dan kom je weer in het spirituele deel van liefde. En dan zeggen ze, er is een tegenstelling. Je hebt aan de ene kant liefde, aan de andere kant angst. Dat zijn de enige twee drijfveren, waarheden, bla, bla, bla. Maar in het boeddhisme wordt er gezegd... elke daad is een daad van liefde. Ook een moord. En dat is heel lastig, omdat rationeel... te voelen, van dat waar kan zijn. Als je met dat ding gaat puzzelen, dan kan je bijvoorbeeld zien dat iemand inderdaad een moord pleegt om iemand anders te beschermen, of misschien om geld te krijgen om bij een groep te kunnen horen. En dat is allemaal abstract. Want het is namelijk ook gewoon een moord. En dat is gewoon vervelend en erg. En dat moet veroordeeld worden, blablabla. Nou goed, dan krijg je nog zoiets als vrije wil. Heb je überhaupt keuzes? Maar tegelijkertijd is het ook iets heel praktisch. Namelijk, als ik nu eens geen veroordelende taal die kant op gooien, maar eens een vraag stel. En dan moet je ook nog weer niet een vraag stellen waar
een open vraag eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Hè, maar bijvoorbeeld ook van, hey, jullie zitten ook in de politiek om Utrecht een leukere stad te maken. Dat, wij ook, dus ik geloof ook dat jullie dat willen. Maar ik begrijp echt niet hoe dat wat jullie nu doen bijdraagt. Leg het maar uit.
Ja. Ja.
En ook met je kids, als je dan zo'n verwijt krijgt dat je zegt, wow, deze komt binnen, dit doet me echt pijn, maar dank je wel dat je het zegt. Ik ga ze even onderzoeken waar die pijn zit en dan kom ik met het antwoord.
Ja, ja, en naar de kinderen hoef ik dat eigenlijk niet eens te benoemen, maar wel, ja, zakelijk gezien. Ja. Dus nu ik dit zeg, hoop ik ook dat het een open uitnodiging zal zijn aan mensen. Ik weet niet of mensen uit Utrechtse politiek deze podcast luisteren. Anders dan ga ik ze er misschien wel op wijzen. Ja. Deel ik ze gewoon even.
Wil je me beter leren kennen? Luister
ja,
deze
luister. Ja. Nou, dit is toch helemaal geen... Ik vind het ook heel fijn dat je mij dit podium biedt.
Ik ben heel blij dat je hier bent.
Ja, nou ja, dus dat was
anders een mens. Zou je geen podcast kunnen opnemen?
Nee, dat is waar. Nee, en ik heb natuurlijk zelf ook een aantal podcasts geluisterd. En ieder verhaal weer... wonderlijk. Ja. Ik ben ook blij dat ik vanuit mijn werk dus ook elke dag met mensen te maken heb die op de een of andere manier dingen meemaken in het leven. Iedereen maakt dingen mee, maar ja, sommige mensen maken net even wat, ja, wat heftige dingen mee of wat wezenlijke dingen mee.
Ja, weet je, het is heel simpel. Het is allemaal een oordeel, want dat is, er zijn gebeurtenissen en gedachten erover. En dat heb ik wel met deze podcast ook geleerd, dat het een lijkt heel groot en heftig. En is het misschien objectief gezien ook? Voor een ander gebeurt er iets heel kleins. Maar ja, als dat je hele leven vervolgens verandert, is dat net zo goed een grote gebeurtenis. Dus die... kijk, wat jij meemaakt, het lijkt me echt afschuwelijk. Als ik een ranglijst zou maken met dingen die in de podcast... Weet je, dan zou die... Nou ja, weet ik kan het... Nee, ik begrijp wat ik bedoel?
Ja, ik begrijp wat je bedoelt.
Voor heel veel mensen is wat jij meemaakt misschien wel hun grootste nachtmerrie. En er zijn ook mensen die er naar luisteren die denken... Ja, nou ja, weet je. Maar ik geloof, dat heeft niet zoveel zin. Want in jouw leven, in jouw waarheid, is dit gewoon wat er gebeurt. Punt. Zonder oordeel.
Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Hè? Ik heb vaak wel mensen die zeggen dan... zelfs mijn broertje die zei het onlangs van... ja, zou ik dan liever doof zijn of blind? En dan zeggen dus 100% van die mensen die zeggen dus... dat ze liever doof zouden zijn.
Ja.
En die zeg ik tegen die mensen... je weet echt niet wat je zegt. Nee. Je weet niet wat je zegt. Want als je doof bent... wat jij en ik nu met elkaar doen, dat kan gewoon niet meer. Je kunt gewoon niet meer met iemand praten. Ja, je kunt gebarentaal leren. Maar je kunt niet meer naar een podcast luisteren. Je kunt niet meer naar de televisie. Ja, dat heeft weinig zin. Ja, ondertiteling. Maar je krijgt niks mee. Je krijgt geen geluiden mee, geen muziek mee. Nee. Dus ik zeg dan tegen mensen, je weet niet wat je zegt. Maar ze kunnen dat ook niet weten. Omdat mijn broertje zei ook van... ergens weet ik het ook gewoon niet. En ik weet, hè, want hij ziet dan wat er dan misgaat. Dat ik allemaal niet meer kan. Dat ik, nou, ik krijg geen televisie meer. Ik ga niet meer naar de bioscoop. Ik doe gewoon niks visueels meer. Hè. We gaan over een paar weken gaan we naar het Caribisch gebied en naar Suriname. Ik weet nu als ik in de boot zit, ik ga wel alles ervaren.
Ja.
Maar de toekang ga ik niet zien. De jaguar die we misschien gaan zien of de tapir, die ga ik allemaal niet zien. Nee. En dat doe ik zelf, dat ervaar ik zelf. En het is toch fijn om te weten dat er mensen zijn die dan achteraf ook tegen mij zeggen... ja, ik zal het je maar eerlijk zeggen, ik snap gewoon niet wat je doormaakt. En ik moet er niet aan denken. Dus jij zegt het bijvoorbeeld ook, hè, van dit staat op mijn lijstje, ik moet er niet aan denken. Wat je zegt, is het zo. Dus jij zou er ook gewoon mee dealen. Dus als jij, want jij kunt het ook krijgen. Jij kunt ook makelaardegeneratie krijgen.
Ja.
En dat is een aandoening die bij oudere mensen vaak speelt. En dan is het klinische verloop hetzelfde. Dus je centrale zicht verdwijnt. Dus je ziet eigenlijk niet meer wat je doet.
Nee.
En dus het kan jou ook gebeuren. En je zult zien dat als het je gebeurt, dat je achteraf wat je net ook eerder zei over je vreest de toekomst veel meer dan nodig is.
Maar dit is volgens mij de kern. En dit, ik hoop dat iedereen dit begint te snappen. En dat is het oude tegeltje. De mens leidt vaak nog het meest aan het lijden dat hij vreest. Dat,
exact.
Kijk, in het boeddhisme zeggen ze... pijn is onvermijdelijk, lijden is optioneel.
Ja.
Dat wat er gebeurt, gebeurt. En daar kun je niks aan doen. En dat is dat als je daar een oordeel op wilt plakken... dan is dat heel erg of vervelend. Maar vervolgens is het inderdaad... als je dan jezelf in je gezicht gaat slaan...
Ja,
daar is het... Dat is,
met een vlakke hand, hè?
Dat is een beetje overdreven. Ja. En niet nodig. Maar ja, je hebt het wel gedaan, dus voor jou was het wel nodig. Snap je? Dat was ook een stap in het proces.
Nou ja, ik heb dat één keer, dat was in het begin, heb ik dat gedaan.
Ja.
Met mijn vuist.
Ja.
Maar ik sloeg niet goed. Dus ik sloeg mezelf. Ja, ik kan er nu van.
Blauw oog.
Een blauw oog. Maar ik ging 2 weken, een aantal dagen op een boot, de Twister. En dat was met allemaal mensen uit het sociale domein. Ja. Allemaal mensen die ook net zoals ik, nou ja, nadenken over hoe kun je product ontwikkelen. Dat was hartstikke mooi. Maar de ene week was voorbij. Ik kwam thuis. Maar ja, ik wist het net een half jaar. Dus ik was helemaal... dus ik werd zo boos op mezelf. Ik sloeg mezelf. Nou, dag daarna, blauw oog. Maar die blijft wel eventjes. Dus na een paar dagen moest ik voor de 2e week naar die boot. En toen moest ik een verhaal gaan vertellen. Nou, wat ga jij vertellen?
Nou, dus, wat er daadwerkelijk gebeurd is... Ik moet een beetje lachen, want ik zit naar je te luisteren. Dat kan je dan waarschijnlijk niet zien, dat ik een hele grote glimlach om mijn mond heb.
Ja, maar, dat zie ik van een beetje als je naar je mond kijkt.
Nou ja, waar ik dus heel erg op moet lachen is... dat waar je vaak, hè, ook met opstellingen... En, nou ja, weet je, dan zeg je... Dat is fictief. Je bent met jezelf in gevecht.
Ja, nou ja, dit is letterlijk.
Ja,
dit
ik heb nog nooit iemand ontmoet die letterlijk met zichzelf...
Ja, nou ja, dat heb ik wel gedaan. Yeah. En maar goed, uiteindelijk heb ik dus tegen mensen gezegd... Ja, ik schaam me er nog steeds een beetje voor. Van ja, ik was met mijn zoon aan het stoeien... en die trapte per ongeluk met zijn schoenen aan in mijn gezicht. Oh, nou ja, iedereen lacht natuurlijk. Oh ja, hij stoeit met zijn zoon en nou gelijk...
Ja, maar ik snap het wel, want ik denk... als ik me probeer te verplaatsen, jou, dat vind ik altijd leuk om te kijken, kan ik het een beetje invoelen. Ik geloof ook niet dat ik het eigenlijk zeg. Ja, ik baalde zo van mijn oogziekte dat ik mezelf de schuld geef en me dus een vuistslag in mijn oog heb gegeven.
Ja, exact.
Dat is best.
Dus, maar dat is wel, is wel een moment geweest. Daarna heb ik nog wel eens met de vlakke hand de pets gegeven, maar dat werd wel steeds minder. En nu doe ik het dus niet meer. Maar ik heb nog wel eens de aanvechting, hoor. Als ik, maar ik, nou ja, de een of andere manier is...
Maar dat is het ultieme niet accepteren.
Ja, exact. Ja. Ja, en wat er wel meespeelt, daar moet ik er wel bij zeggen... waarom ik zo'n paniek ben geweest... is dat als je zicht weg is... Nou, en dat gaat op een dag gebeuren... dat ik echt gewoon niet meer zelfstandig dingen kan doen. Dan moet ik echt met camera's en weet ik wat allemaal... gesproken software. Dat komt nooit meer goed. Dat is natuurlijk net als met het einde van je leven, de dood. Je weet dat dat op een dag gebeurt, dat je er niet meer zult zijn. En in mijn geval is de... Het verdwijnen van mijn zicht, een soort van prelude daarop. Yeah. Dus daar neem ik al afscheid van. Yeah. En dat is zo'n natuurlijk, logisch, normaal, gevoelig en rationeel proces. Want ik weet het. Dat me dat echt van mijn stuk heeft gebracht. Van oké, eerst mijn zicht. Dat komt nooit meer terug. Kijk, bijvoorbeeld mensen die hebben een hersenbloeding en die gaan herstellen. En die gaan proberen toch weer. En dat vaak lukt
revalideren.
Dat. Ja, die gaan revalideren. Of een ongeluk. Of, maar bij progressieve aandoeningen. En daarom. Voel ik altijd wel mee met mensen die bijvoorbeeld Parkinson hebben of MS. Daar kan ik me nu vanuit mijn ogen wel toe verhouden. Dat ik denk, dit vind ik, dus daar kan ik echt een beetje...
Maar het wijst je gewoon op je sterfelijkheid.
Feitelijk wijst het op je sterfelijkheid, ja.
En dat had je misschien anders nog niet willen weten.
Nee, dus daarom zit ik misschien ook wel in deze transitie. Dat ik dus nu... Nee, dat had ik wel van me af... Had ik weggedrukt. Jazeker. Ja. En nu doe ik dat niet. En doordat ik het niet meer wegdruk, kwam die best wel hard binnen. En, onze jongste zoon die had een paar maanden geleden... hele heftige paniekaanvallen ineens over de dood. En over het heelal en de oneindigheid. En die kon met dat slimme kopje van hem dat niet plaatsen. En dat heeft... ik heb zijn angst overgenomen op een gegeven moment. Dus nou, bijna natuurlijk naar psycholoog en naar het buurteam. Nou, en uiteindelijk gelukkig pakte hij die na een paar maanden... had hij zelf in de gaten van ja, maar dit is wat erbij hoort... en ik moet hier doorheen groeien. En dus hij lijkt eigenlijk... dus die paniekaanvallen zijn weg. En daar ben ik heel blij mee. Maar wat er gebeurde is dat ik... hij was zo duidelijk in het uitspreken van die angsten... En hij zei ook echt wat er gebeurde. En ik zag ook echt dat hij begon te trillen en te schreeuwen. Van ja, maar dan is alles... gaat alles maar door en de tijd gaat door en... Die heb ik eigenlijk waren geïnternaliseerd. Heel dom natuurlijk. Maar ja, domme is domme.
Ja, maar wacht even. Want jij zegt namelijk, die heb ik van hem overgenomen. Het zou zomaar zo andersom kunnen zijn.
Zeker, zeker. Nou, jij, nu je dit zegt, denk ik, potverdorie, daar heb je zomaar eens gelijk in.
Ja. Ja, die kleintjes, die gaan gewoon, die doen je na. Ja. Het hele opvoeden is niks anders dan gewoon leven.
Ja.
En alles wat je zegt, dat vergeten ze. En alles wat je laat zien, dat gaan zij doen.
Maar die oudste, die slentert gewoon door zijn leven heen. Ja. En die kijkt ook naar zijn broertje als hij zo'n aanval had. Ja. En die dacht, oké. Ja. En die ging weer naar zijn kamer boven en gamen. Hmm. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Hmm. Ik denk wel dat hij ofwel op mij lijkt, ofwel iets van mij heeft gekregen. Ofwel dat we allebei iets intergenerationeel hebben meegenomen. Ja. Ja. Nou, dat ga ik dan de komende maanden ga ik dat verder uitzoeken. Of dat daar sprake van is. Ja. Dus ik ben echt wel op een pad.
Ja, en volgens mij ook wel een mooie tocht. En misschien, je zei net dat het ook een soort rouwen is al. een blik op je sterfelijkheid. Dat is nu onomstotelijk. Je bent al een beetje aan het sterven. Een stukje van je. Nou ja, sowieso als je geboren wordt, begin je al met sterven. Dat is nou eenmaal onderdeel van het leven.
De conceptie al, hè?
Ja, ja. En wellicht is de zoektocht naar er is meer tussen hemel en aarde. Dat is dat ook berusting hebben met het feit dat het sterfelijke gewoon aanwezig is.
Ja.
Ja.
Ja, en daar had ik behoefte aan. Ja. Dat gaf mij rust. En ik ben heel blij dat ik ook cognitief nu voel. Het is eigenlijk een beetje een paradox, hè, die ik nu zeg. Misschien wel een anachronisme. Ja. Maar dat ik dus cognitief voel.
Ja.
Of durf toe te staan dat ik voel dat die angsten die ik had zomaar eens ongefundeerd kunnen blijken te zijn. En nou geldt dat in principe voor bijna alle angsten. Ja. Maar dat geeft mij wel rust.
Ja.
Geeft mij wel rust.
Ja, elke angst is uiteindelijk een vermomde vorm van doodsangst.
Dus ja.
Ja. Mooi. Ik ben nog wel nieuwsgierig naar die tweede spirituele ervaring.
Ja, die had ik ook weggedrukt. Maar nu, ik zei het in het voorgesprek al, ik ga in augustus proberen in reïncarnatie en regressietherapie te gaan.
Ja.
Om te achterhalen van waarom reageerde ik zo heftig op wat mijn zoon ervoer of heeft ervaren. En doordat ik daar nou over aan het lezen ben, ik lees Maarten Overzier, Bestaansrecht. Ik weet niet of je ervan hebt gehoord. Ja. Hij doet dus aan reïntegratietherapie. En hij is ook bekend bij de Canadese Indianen. En het schijnt wel een soort van ja, goeroe is een stom woord. Ja. Maar echt wel iemand te zijn met heel veel kennis op dat gebied. Ja. Dus ik ben me daar aan het verdiepen. Toen dacht ik, oké. Interessant. Dus ik draag misschien kennis in mij van zielen of mensen die eerder hebben geleefd en die ik dus intergenerationeel meeneem. En toen moest ik denken aan iets wat mijn vrouw een keer tegen mij zei. Toen woonden we ook nog in Amsterdam. Het zal 2001, 2002 zijn geweest. Dat zal diezelfde tijd zijn geweest als die droom over mijn oud-tante. En toen zei zij, werden wij wakker 's ochtends. Zei ze, joh, Julian, vannacht man. Ja, was Italiaans aan het praten. Ik zeg, dat kan niet. Ik spreek Spaans, want mijn vrouw komt uit Spanje. Catalonië, sorry lieverd. En ik spreek dus Spaans, een beetje Catalaans, spreek Frans. Maar geen Italiaans, echt niet. Ik kan, weet ik veel, bambino, regazzo. Dat kan ik allemaal zeggen. Met een Italiaans sausje, maar ik kan geen Italiaans spreken. En ze zei, nee. Jij was gewoon Italiaans aan het praten. Klaar. Ik werd wakker en was een heel gesprek. En ik weet niet of het 10 seconden duurde of een halve minuut of een minuut. Dat weet ik niet. Maar ze zei, het was overduidelijk Italiaans. Want zij spreekt wel een beetje Italiaans. En dat heb ik toen ook. Ik zei, oké, raar. Misschien heb ik dat ooit ergens opgepikt van een televisieprogramma. Nou, al zou het zijn, dan nog. Dat je dat dus op de een of andere manier weet te registreren.
Ja.
Dat kan eigenlijk niet. Ik heb voor de rest geen kenmerken van een hoogbegaafd iemand die een fotografisch geheugen heeft. En dus de laatste weken denk ik daar, of de laatste maanden denk ik daar steeds vaker aan. Van hey, daar is iets gebeurd. Iets in mij, of iets dat aan of in mij huist, of om mij huist. Of ja, met mij verweven
kijk,
is.
Als je uitzoomt, was het in ieder geval een feit dat er Italiaans uit jouw mond kwam. En dus dat er in jou Italiaans zit. En hoe dat daar gekomen is, ja, dat kan een tv-serie zijn. Dat kan een vorig leven zijn. Dat kan iets van buitenaf zijn. Wel, die laatste dingen klinken allemaal ongeloofwaardiger dan dat het uit een serie komt. Maar links
dat is de cognitieve benadering.
Ja, precies.
Waar ik ook altijd naar neig, hè?
Ja, speak to the converted. Het grappige is, en dat gun ik jou ook, dat je erachter komt dat het er niet zoveel toe doet. Of het nou spiritueel of aards is. Uiteindelijk, wat hier tegenover me zit, is een verzameling atomen. En dat heeft een naam, Jurian, Otto. Die heeft van alles meegemaakt. Zijn ouders hebben van alles meegemaakt. Hun ouders hebben van alles meegemaakt, et cetera, et cetera. Er worden dingen doorgegeven. Of dat nou in je fysiek gebeurt, of dat paranormaal is, of dat gewoon domweg is doordat je scherp genoeg bent om het op te vallen. Dat doet er feitelijk niet zo heel veel toe. We komen er vanzelf een keer achter. En dan is het weer wel wetenschap. En tot die tijd is het magie.
Ja, dat is wel fijn om te horen.
Ja.
Dus dat gun ik me eigenlijk mezelf dan ook wel.
Ja.
Of ik daar nu op ben, weet ik niet. Dus ik neig nog steeds wel van, ik wil het weten.
Het enige wat er is nu, hè?
Ja, dat klopt. Ja, maar daar ben ik nooit zo goed in geweest. Dus dat is echt wel iets wat ik leer.
Maar deze kunnen we toch samen nu gewoon wetenschappelijk vaststellen. Dat dit wat we nu doen is waar. hebben we ook nog bewijs van, want ik heb op record gedrukt.
Ja.
Dus dit wat we nu doen is waar. En al het andere is een verhaal. Dus mijn vraagstelling zorgt ervoor dat jij op een bepaalde manier jouw verhaal vertelt. En als hier iemand anders had gezeten, had je met dezelfde feiten een ander verhaal verteld. En dan hebben we ook nog een luisteraar. En die luisteraar die hoort iets, maar die hoort het vanuit zijn of haar perspectief. Of hen perspectief, zo je wilt. En die zou ook nog eens. Dus als we nu 10 luisteraars vragen, maak een samenvatting van dit gesprek, krijgen we 10 verschillende verhalen.
Ja. Ja. Ja, je zou het misschien. Kunnen de comments worden geplaatst?
Dat kan.
Je zou zelfs kunnen kijken, wat komt er uit die comments?
Ja.
Ik ga ervan uit dat jij geen reagures hebt, maar gewoon nee. Keurige mensen.
Nou, ik krijg regelmatig appjes van mensen. Ik blijf dat ook vooral doen, vind ik leuk. Dit was zo bijzonder, dat raakte me en wel hierom. En dat zijn altijd andere aspecten dan dat wij nu denken.
Ja. Nou, ik ben daar wel benieuwd naar, want ik merk sinds ik de laatste tijd daar wat meer over durf te spreken, ook met mensen om me heen, collega's, maar ook wel familieleden en vrienden, dat ik eigenlijk veel meer, laten we zeggen, herkenning opwek.
Mm-hmm.
En dus verhalen terugkrijg, waar ik dan weer iets mee kan. Dat ik denk, hey, oh, wat fijn dat ik daar gewoon over ben begonnen te praten.
Ja.
En dat ik dat deel, dat ik podcasts luister, dat ik daar, en dat mensen dus ook hun verhaal vertellen. En heel vaak soortgelijke ervaring hebben als ik.
En als je de angst kwijtraakt om als gekkie gezien te worden, omdat je iets doet wat anderen wellicht wel of niet doen, dan dat lucht enorm op.
Ja.
En dat heet dan weer zelfliefde.
Zelfacceptatie
mag ook.
Ja, nou dan moet ik naar al die klappen die ik mezelf in het verleden heb gegeven. Nou, dit zijn er ook niet honderden geweest hoor, maar het wil nog wel eens gebeuren.
Nee, maar dat is dus duidelijk een ding. Dat
ja, zeker.
En ook best, dat vind ik best heftig hoor. Ik bedoel,
heb ik het met mijn vrouw ook over gehad. Hè? Ja. Zij is eigenlijk de enige die dat ziet.
Hmm.
Of weet.
Ja.
Dat ik ook wel naar haar. Zij zei ervan, maar dit is niet normaal. En dat ik zei, ik weet dat dit niet normaal is. En toch is dit de enige manier waarop het eruit komt. En ik weet ook dat er mannen, maar ook wel vrouwen zijn, die wel een kind een ram geven of op straat. Ja. Van een fiets afstappen of een auto stappen en iemand gewoon tegen de vlakte slaan.
Zeker.
Of iets kapot maken dat onherstelbaar. Ik ken ook mensen die gooien een telefoon gewoon door de televisie.
Ja.
Dat doe ik allemaal niet. Daar praat ik niks mee goed, hè?
Nee, maar het is een
ik wist het van mezelf, hè? Op het moment dat het gebeurt, dan zei ik, lieverd, ik weet het. Ik moet zo niet reageren. Mm. En toch doe ik het. En ik voel dan alles. Daar moet ik een keertje schoon schip. Maar ik moet in het reine komen met die toch wel, laten we zeggen, minder prettige kant van hoe ik omga met dingen die ik niet kan accepteren.
Ja, je had dus nog geen andere manier gevonden om het te accepteren.
Nee.
En dit was in ieder geval niet destructief voor de buitenwereld. Maar dat is een verslaving ook niet, weet je wel. Ik bedoel, dat zijn andere manieren. Je kunt jezelf verdoven of weglopen of weet ik veel. Er zijn ook mensen die. Kijk, jij deed dan fysiek. Ik ken zoveel mensen die dit verbaal doen, bewust of onbewust.
Zeker.
Mensen die echt over zichzelf praten als, ik ben zo'n sukkel, ik ben zo'n dom, noem maar op. Ja, dat is precies net zo destructief.
Ja, ja, minder zichtbaar. Maar misschien nog wel venijniger.
Laat ik zeggen dat ik daar dan liever geen waardeoordeel op plak. Maar het is allebei onhandig.
Ja.
Ja. Jezelf zien als je eigen beste vriend. Ik bedoel, als ik het zo zeg, klinkt het heel makkelijk, maar dat helpt enorm. En dit kun je wel faken trouwens. Want als je nadenkt over je beste vriend, hoe zou die reageren op mij als ik deze fout maak? En die fout is ook maar weer een gedachte, maar goed. Dan denk je, oh, die slaat zijn arm om me heen. Of die geeft me zo'n vriendschappelijke stomp op mijn schouder. Die zegt, mafkees, had je niet moeten doen. Kom op, het komt wel goed. Nou ja, als je zo tegen jezelf gaat praten, ook al is het nog zo gekunsteld, dat helpt enorm.
Ja, doe ik soms ook.
Ja. Ja, good for you.
Als ik iets niet zie of zo, en ik ben dan van slag, denk ik, oh ja, ventje, dat zie je dus niet meer.
Exact.
Dat kon ik pas geleden niet. En nu denk ik, ach jongen, ja, daar sta je dan, dingen die niet gaan, en dan zit ik iets in te schenken. En dan zegt iemand, joh, je schenkt die hele kop, die loopt over. En dan denk ik, ja, en nu zeg ik al heel vaak, oh, jij staat naast me, vind jij het erg om hem voor mij in te schenken? Ja. Ik zie echt niet goed. Nee. Oh nee, tuurlijk joh, zeggen ze dan.
Exact.
Dus vorige week had ik een weekend van mijn werk in een hotel. Met allerlei mensen uit het land die ook aan sociale projecten doen. En dat was hartstikke, was hartstikke interessant en leuk. En moest ik heel vaak eten, natuurlijk, 's ochtends en 's middags.
Mm.
En dat was een borrel. En ik dacht, toen ik daar naartoe fietste, het was in Driebergen vanuit Utrecht. Ik ga gewoon, heb ik me voorgenomen, ik ga dit keer gewoon alles gewoon vragen.
Ja.
Ik ga gewoon, ik ben het ook zat ook. Dus ja, dan stond iemand wat in te schenken. Oh, kun je even mij inschenken, want ik zie niet zo goed. Of gewoon meteen zeggen, nou, iedereen met Kahoot, hè, weet je wel, moet je dan inloggen. En dat ik zei, jongens, ik doe niet mee. Nee. Of ik zei, als iemand met mij mee kan kijken, dat ik snel genoeg dat kan invullen. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dat op zulke brede schaal deed.
En?
Ja, was voelde heel fijn. Bevrijdend, moet ik nu zeggen.
Maar het is toch ook grappig. Je geeft ook die anderen de kans om je te helpen.
Zeker, en mensen helpen heel graag.
Ja, zeker mensen in het sociale domein.
Ja, ja, dat klopt.
Toch?
Ja. Ja, maar ik heb wel gemerkt dat iedereen ook
en er is niemand die je dan toch een salappeling vindt of zo?
Nee, zeker niet. Nee, nee. Zo bijvoorbeeld met een Utrecht in die raad en in die commissies. Dat is natuurlijk best wel veel. Laten we zeggen, verbaal venijn.
Ja.
En dat je elkaar toch soms echt wel iets kwalijk neemt. Of dat je tegen iemand zegt, nou, dat vinden we echt belachelijk of zo. Of zo.
Ja, ja, ja.
Maar op het moment dat ik dit uitsprak in de groepsapp, nou, er zitten iets van 40 mensen in, allemaal woordvoerders op die thema's. Nou, hoeveel liefde daar kwam van mensen die zeiden ook echt wel van politieke kleuren. Dat ik denk, nou, dit is niet helemaal mijn kleur. Super lief. En dat ik dacht, oké, we zijn dus kennelijk toch allemaal mens. Exact. Veel meer dan dat. Dan dat we een politieke kleur vertegenwoordigen. Ja. En daarna ook, weet je, gewoon, oh ja, je ziet niet zo goed. Zit je hier goed? En moet ik voor je? Dus dat heb ik ook dus geleerd. Dat ik dus veel eerder moet zeggen, dit is wat ik heb. In het begin dacht ik, nee, maar ik ben...
Het is niet wie je bent. Het is niet wat je hebt.
Nee, maar dat dacht ik wel een hele poos van. Ik ben mijn zicht. Ja. En dus ik heb bijvoorbeeld heel veel last gehad van dat ik mijn kinderen niet naar sportwedstrijden kan brengen met de auto. Mm. En dat ik dus niet, als er iets gebeurt, 's avonds de auto kan pakken.
Ja.
En dat ik heb altijd gedacht, ik moet die auto pakken.
Vrijheid.
Ja, en zij moeten een actieve herinnering hebben aan hun vader. Waarom ik dat heb gedacht, ik weet het niet.
Misschien heb jij hem.
Ik heb geen idee. Misschien ga ik dan binnenkort om achterkomen in die regressietherapie.
Misschien ben jij ooit door je vader naar het sporten gebracht of iets. Vaak.
Ja,
en dat
mijn moeder.
En waarschijnlijk is dat een fijne jeugdherinnering. Voelt als geborgen.
Ja, dat is een interessante om te verkennen van waarom ik daar zoveel moeite mee heb gehad. Ja. Ik heb bijvoorbeeld heel veel spijt. De laatste keer dat ik mijn zoon, dat was vorig jaar, bracht naar basketbal in Lunetten. Mm. Toen reden we met de auto. Toen heb ik ook gezegd, nou, ik breng je nu, want het regent en ik moet voorzichtig rijden. En dus toen reed ik nog. Maar toen was hij zijn spullen vergeten. Dus ik moest weer terug. Mm. Toen kwam ik terug met de spullen en toen deed hij een beetje raar. Wilde hij niet meer spelen, want daar speelde wat in dat team. En toen reden we terug. En toen was ik eigenlijk boos. Dus en dan had ik kletsen en zo. En ik had zoiets van, ja, gast, ik ben gewoon, je hebt me gewoon twee keer op en neer laten rijden. En dus ik was eigenlijk niet zo aardig tegen hem. En ik ben echt helemaal verzot op dit joch.
Mm.
Maar dat is de laatste keer dat ik hem heb gereden.
Ja.
Dus daar heb ik dus helemaal last van. Dat de laatste herinnering die hij heeft aan zijn vader, dat hij hem rijdt.
Denk je dat hij het op de rem nog weet?
Nee. Ik vroeg laatst van de laatste keer. Zei hij, ja, wij zijn toen daar, weet je nog, we zijn naar Lunetten gereden. Maar helemaal gewoon fijn en zo. En,
precies.
Jij moet nog terug.
Je bent ongetwijfeld wel vaker een S. Zoals we dat zeker, allemaal zeggen.
Ja. Nee, zeker, zonder twijfel. Maar daar heb ik dan dus last van. Dan denk ik, och. Ja, zonder mezelf iets kwalijk te nemen, dat slaat natuurlijk nergens.
Nee. En zijn brein doet hetzelfde als jouw brein. Namelijk, die gaat het verleden uiteindelijk allemaal ook romantiseren.
Ja.
Dus als hij 23 is, of 25, of 28, zeggen, oh, mijn vader was zo lief. Ik weet dat hij toen al bijna blind was, maar toen heeft hij me toch nog... ik was mijn spullen ook nog vergeten. Oh, mijn vader was echt... Dat was de allerbeste vader ooit, weet je wel.
Ja. Dat hoop ik. En ik denk ook wel dat hij dat...
Ik denk dat
soort gevoelens heeft.
Als ik je hoor, dan ben je een hartstikke liefdevolle vader die ook nog eens bezig is met... allemaal gave dingen in het sociaal domein. En ondanks dat je niet zo goed ziet, zie je het volgens mij behoorlijk scherp.
Nou, dat vind ik een mooie conclusie.
Mooie afronding, toch?
Ja.
En dan doe ik nog één ding, en dat zeg ik. Want dat vind ik leuk. Als jij hem nou straks, als die online komt, ook gaat delen. Vraag jij dan eens aan de mensen die luisteren. Wat is nou de les die er voor jou in zit? In de comments. En dat ga ik dan ook vragen. Dan gaan we dat onderzoek eens doen. Kijken of daar wat uitkomt.
Nou, dat vind ik een hele interessante. Ja. Kan dat dan... bij Spotify of moet dat beter via YouTube?
Ja, we doen het gewoon op onze socials. Maar daar komen we wel achter. Dat is voor de luisteraar ook nu niet interessant. Luisteraar, dank dat je tot hier geluisterd hebt. Dit was 1 januari 2014.
Dit was de dag dat alles anders werd. Dankjewel voor het luisteren. Als je dit soort verhalen tof vindt om te horen, abonneer je dan en laat een review achter. Ik heb geen enkel verdienmodel aan deze podcast te hangen, maar ik vind het wel super tof als deze mooie verhalen terechtkomen bij de mensen die er iets mee kunnen. Of die er iets aan hebben. Dus, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Deel, like, abonneer en tot de volgende aflevering.